En eerst en vooral de verontschuldiging van meneer Donge, die wegens ziekte afwezig is. En meneer Weitz heeft ook verwittigd dat dat daar wat uitloopt in het parlement. En dus ook meneer Van Rompuy. Dus ik veronderstel dat meneer Sleutmans er ook niet zal zijn straks. Maar daarmee kunnen we wel beginnen. We zullen vanavond wel beginnen met een minuut stilte voor, wegens het overlijden van meneer Onkelings. Ik geef toch even het woord aan de burgemeester hierover.
Ja, we hebben allemaal René onder ons gekend. Was zeer actief in het verenigingsleven. Gaande van de milieubeweging, waar hij penningmeester was bij Natuurpunt, tot uiteindelijk de middenstandsverenigingen die er nog destijds grote tentoonstellingen georganiseerd hebben. Daarbij was hij ook zetelend voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad en van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. En laat ons zeggen, heeft dat tot de laatste minuut heel diep in zijn hart gedragen. Hij heeft zich daarvoor echt ten volle ingezet en geëngageerd, niet tegenstaande zijn gezondheid hem soms het wat moeilijker maakte. Ik denk dan ook dat we terecht hier met de raad, de voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad en van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking even mogen eren door 1 minuut stilte. Dank u wel.
We kunnen eraan beginnen. Het eerste puntje is het ontslag van de gemeenteraadlid van meneer Erwin Rosseel wegens het verlaten van het grondgebied. Tweede puntje, de aanstelling en de eetaflegging van het opvolgend raadslid, mevrouw Hilde Dolonje, die dan bij mij mag komen. Twee keer is genoeg. Heb jij die tekst? Wel. Voilà, Hilde. Ja, ik ga het dossier voorlezen en daarmee is dat genoeg.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Dank u wel. Ik ga u dat laten tekenen. We hebben een heel klap luisteren. Er zijn 2 van tekenen. Nee, het is goed. 2 is genoeg. Die moet dan meegeven. Dat moet je hebben. Volgens mij. Volgende punt. De notulen van de gemeenteraad van 30 juni 2001. Zijn daar vragen of opmerkingen over? 21, ja. Heb ik iets anders gezegd? Excuseer. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. 4e punt is de verkiezing van een lid van de politie. En daarover moeten we stemmen. We zullen de stembriefjes uitdelen. En na de stemming het invullen van de brieven zullen de stemmen geteld worden door onze 2 jongste raadsleden. Ja, niet vergeten met de rode potlood te stemmen. Ja, dank u. De jonge lui mogen komen, hè, om te tellen. Ja, dan vult het niet in. Hè. Als je niet voorstemt, dan vult het niks in. Dan maakt het bolletje niet rood. Hè. Ja, voilà, er is maar één kandidaat. Ah, jij mag rond gaan met je brievenbus.
2017 geweest, dus nog vorige legislatuur, dat deze raad beslist heeft om te werken met de diensten van gemeenschapswachten en daarover dan ook een samenwerkingsovereenkomst met de politie heeft opgemaakt. Ondertussen is deze dienst uitgebreid tot, laten we zeggen, een veiligheidscel, zoals we die ook kennen in de stad Halle, de gemeente Sint-Pietersleeuw. En hebben wij dus ook een ambtenaar aangesteld die zich specifiek met deze problematiek bezighoudt, de heer Ruud Savenberg. We hebben ondertussen ook al een derde gemeenschapswacht in dienst. In de belangrijkste wijzigingen vinden wij dan ook het takenpakket van de gemeenschapswachten dat in die zin is aangepast. En belangrijk is ook dat binnen de politie er een hoofdinspecteur van de wijk is gekomen, namelijk de heer Reinoud van Ruisseveld. We mogen dus niet vergeten dat wij vroeger 4 wijkagenten hadden. Dat wij vandaag, dankzij de fusie, en daarvoor mijn dank, korpschef, dat wij vandaag zijn gekomen tot 7 wijkagenten, 1 hoofdinspecteur en dit onder leiding van 1 commissaris die bevoegd is voor de wijkagenten in de ganse politiezone. Dat betekent dus dat we mogen zeggen dat na 5 jaar, 6 jaar fusie van de 3 zones, wij het aantal wijkagenten hier, tel dan wel de hoofdinspecteur ook bij, van 4 naar 8 hebben kunnen brengen. Ik denk dus dat de bekommernissen die de raad hier had bij de installatie van de zone, vandaag 6 jaar geleden, dat wij daarin dan ook zeker tegemoet zijn gekomen en uiteindelijk vandaag dus 1 wijkagent per 4000 inwoners hebben. Een gemeenschapswacht erbij, meneer Savenberg als hoofd van de dienst veiligheid, op gemeentelijk niveau natuurlijk, de veiligheidscel. Hij heeft daarbij dan ook de functie van noodplanambtenaar. En wij leggen u dan nu deze samenwerkingsovereenkomst voor, tenzij er daar nog vragen rond zijn.
Dank u wel. Geen vragen. Dan tot punt.
Ja.
Volgend punt, nummer 6, de aanpassing van een politieverordening in verband met het gemeentelijk recyclagepark.
Het gaat hier over een aanpassing van de politieverordening over het gemeentelijk recyclagepark, bijlage 5, die aangepast is met name voor de inzameling van asbest en de manier waarop dat moet gebeuren. En we vragen daarvoor uw goedkeuring om die bijlage 5 te vervangen in de huidige algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties, waarvan de maximale boetes, zoals we weten, €350 bevat.
Zijn er ook vragen omtrent dit punt? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Puntje 7, de samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en de intergemeentelijke samenwerking Zuidwest-Rand. Het woord aan mevrouw Van Banselen.
Ja, dank u voorzitter. Nu, het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan hun job helpen. Een versterkte samenwerking tussen de VDAB en de lokale besturen wordt naar voren geschoven als een dus van de hefbomen in bereik van die ambitie. Er wordt dus gevraagd aan lokale besturen om mee te werken aan een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers met betrokkenheid van lokale partners uit allerlei sectoren. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt dus een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de VDAB, Vlaams-Brabant, en dus de lokale besturen Halle, Beersel en Sint-Pietersleeuw. En er zijn drie centrale ambities, namelijk meer mensen aan de slag, veerkrachtige ondernemingen en levenslang leren. De concrete acties die hierbij horen, die zijn beschreven in het toegevoegd actieplan. De vraag aan de gemeenteraad is dus om het samenwerkingsovereenkomst en het bijhorend actieplan tussen de VDAB en de intergemeentelijke samenwerking Zuidwestrand goed te keuren. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Niemand een vraag? Kunnen we dat tezamen goedkeuren? Dank u wel. Volgende puntje, goedkeuring van het werkingsgebied voor de woonmaatschappij. Opnieuw mevrouw Van Banselen.
Ja, dus tegen 1 januari 2023 moeten dus de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren eigenlijk één woonactor vormen met maar één speler per gemeente en dat wordt dus de woonmaatschappij. Elk lokaal bestuur moet dus tegen 31 oktober 2021 een voorstel van werkingsgebied indienen bij de Vlaamse maatschappij Sociaal Wonen. En er wordt dus eigenlijk een gelijkvormig advies ingediend zowel door de gemeente Beersel, de stad Halle, als de gemeente Sint-Pietersleeuw, waarbij dus deze drie gemeenten dus één werkingsgebied wensen te vormen. De gemeente Sint-Genesius-Rode, Linkenbeek, Drogenbos en Pepingen kunnen aansluiten indien zij dat wensen. Nu, het voorgestelde werkingsgebied voldoet aan de criteria uit het decreet, namelijk de gemeente Beersel, stad Halle en gemeente Sint-Pietersleeuw komen samen ruimschoots aan de 1000 sociale huurwoningen, wat het minimum is, want we hebben er onder andere 2500 samen. En het moet ook één samenwerkingsgebied vormen. Het moet één aansluitend werkingsgebied zijn. Deze schaal van werkingsgebied is voldoende groot, maar blijft toch ook wel hanteerbaar in de zin van nabijheid en lokale betrokkenheid. Het valt bovendien samen, voor een groot deel samen, met onze intergemeentelijke samenwerkingsverband Woonbeleid Zennevallei en ook met andere samenwerkingsverbanden. De vraag dus aan de gemeenteraad was of jullie akkoord gaan met het indienen van een advies bij de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen tot werkingsgebied van de gemeente Beersel met de stad Halle en de gemeente Sint-Pietersleeuw. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Geen vragen hierover. Kunnen daar allemaal mee akkoord gaan? Dank u wel. Agendapunt nummer 9. Kennisname van het opvolgingsrapport van de prioritaire doelstellingen. Ik geef eerst het woord aan meneer De Knopper en daarna de respectievelijke schepenen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. U heeft gezien dat het opvolgingsrapport eigenlijk een kennisname is. Het is een rapport dat opgemaakt is door onze financiële dienst onder leiding van de financieel directeur. Die opvolgingsrapporten zijn eigenlijk tamelijk nieuw in het gemeentelijk gebeuren. Ze zijn pas deze legislatuur ingevoerd en de wetgever had daarbij de bedoeling, of heeft daarbij de bedoeling, om de gemeenteraad nauwer en van korterbij te betrekken bij het gevoerde beleid door het college van burgemeester en schepen, conform natuurlijk de ingediende meerjarenplanning. Als u naar de cijfers heeft gekeken, dan zult u zien dat er eigenlijk heel weinig uit af te leiden is. Omdat heel wat budgetten nog slechts partieel zijn opgebruikt of aangesproken. Dat is logisch natuurlijk wanneer acties in een bepaald jaar opstarten, eer dat daar facturen en betaalde facturen uitvolgen en eer dat opgenomen is in de boekhouding, daar gaat wel wat tijd over. Dus het zijn niet zozeer de cijfers die ik ditmaal wil beklemtonen, ik ga dat ook helemaal niet doen, maar wel, en dat is natuurlijk de verplichting om in dat rapport op te nemen, niet alleen de financiële cijfers, maar vooral ook de stand van de prioritaire acties. Het is daarom voor te stellen dat ik mijn collega's daarover het woord geef. Ik dacht dat mevrouw Van Averbeke zou starten.
Inderdaad, dank u wel. Inderdaad, ik mag zeggen waar wij met mobiliteit mee bezig geweest zijn in de eerste helft van dit jaar. Er zijn namelijk twee prioritaire actieplannen binnen mobiliteit. Het eerste is aandacht aan voet- en fietspaden en trage wegen. We zijn uiteraard verder aan het werken geweest aan het mobiliteitsplan wat straks nog voorgesteld zal worden. In de projectstuurgroep van 25 mei werd dit goedgekeurd. We hebben ook over de twee fietssnelwegen verder overleg gepleegd en daar verder aan gewerkt. Enerzijds de F208 en anderzijds de F20. We zijn verder blijven praten met de VLM en het erfgoed cel voor een veilige en comfortabele fietsroute langs Heen de Molenbeek. We hebben verder met AWV en Sint-Victor gepraat en gewerkt over de herinrichting van de Brusselse Steenweg. De AWV heeft ondertussen ook de Alsenbergse Steenweg in het dorp geringericht. Wij gaan nu nog het gemeenteplein verder aanpakken. En dan zijn er ook een aantal werken opgestart in de eerste helft van dit jaar, namelijk de werken aan de Grote Baan, waar we langs weerskanten fietspaden aanleggen. De werken aan de Steenbouw op Ukkel zijn gestart, waar ook in beide richtingen fietspaden zullen aangelegd worden. En we hebben de plannen voor de DECT verder opgemaakt, waarbij ook in beide richtingen fietspaden zullen worden aangelegd. We hopen daarvoor in uitvoering te kunnen gaan in dit najaar. Ons tweede actieplan is het zorgen voor veilige en vlotte verplaatsingen. Daar hebben we enerzijds gewerkt aan veilige voorzieningen naar scholen en tussen woonkernen. De proefopstelling in richtingsverkeer in de Haakstraat werd bestendigd. Excuseer. We hebben verder extra octopusmateriaal geïnstalleerd. Er zijn nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers gemaakt. Het overleg voor ABV uiteraard. We hebben met Boomhut verder overleg gepleegd om ook een specifieke opstelling te maken omtrent de veiligheid nu met de werken die ze aan het doen zijn. En dan hebben we als volgende actie de sensibilisering en het gebruik van handhaving. We investeren verder in mobiele digitale snelheidsborden. De gemeenschapswachten treden nog steeds op tegen het foutief parkeren door gasboetes uit te schrijven. We blijven praten met onze buurgemeentes om daar ook te kijken wat zij daar goed doen. In Spietersleeuw zijn ze bezig met het instellen van gasboetes om snelheidsovertredingen te kunnen vaststellen. Wij doen diezelfde oefening om trajectcontroles te kunnen installeren. En de voetgangerstunnel onder het station van Lot hebben we iets verfraaid met graffiti-kunst. We zijn blijven overleggen, zowel met burgers als met belangengroepen, met buurgemeenten, maar ook met de hogere overheden. We zijn blijven werken aan een goed openbaar vervoer. Namelijk in de vervoerregioraad is het nieuwe plan goedgekeurd op 16 maart. We hebben het contract met de busschuilhuisjes JC Deco verder laten doorlopen. We hebben terug beslist om het derde betalersysteem tussen de gemeente Beersel en de lijn verder te zetten, waardoor we 50% tussenkomen op de busiepas. De studie van de werkvennootschap, de werkmaatschappij, omtrent een park en ride en lot, is nog steeds lopende. Daar is een overleg gepleegd op 30 juni. En dan krijgen we tenslotte het weren van het vrachtverkeer. Dat is het laatste actie binnen dit actieplan. Waar we enerzijds verder werken aan een knip voor de vrachtwagens in onze gemeente. Waar we ook met de bedrijven in Lot aan het overleggen zijn om een charter te kunnen ondertekenen en op te stellen opdat de bedrijven zich zouden houden aan de opgegeven snelheid. Tot daar wat wij vanuit mobiliteit gedaan hebben het eerste deel van het jaar voor deze prioritaire acties. Sonja?
Ja, dank u. Ik licht graag even de prioritaire doelstelling welzijn en zorg toe. Wat betreft de actie voor ons nieuw woonzorgcentrum en de mogelijke bestemming voor de oudbouw zijn er toch heel wat stappen gezet dit voorjaar. Er was de goedkeuring van het masterplan met dus een algemene visie op de volledige zitten. Alle mogelijke bestemmingen voor de oudbouw zijn hiermee onderzocht op realistische, praktische en financiële haalbaarheid. Er was de goedkeuring van het bijzonder bestek bouwen van een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum. De gunningsleidraad werd gepubliceerd en twee kandidaten werden uitgenodigd naar de gunningsronde. Dan wat betreft de actie, we implementeren de nieuwe werking van de maaltijdbedeling. Na de beslissing over de stopzetting van de samenwerking tussen Halle en Beersel qua catering in mei 2021, werd dus in juni 2021 een nieuw bestek verdeelkeuken, warme lijn voor het woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum voorgelegd aan het vastbureau. De actie, we zorgen voor voldoende plaatsen in thuiszorg en kinderopvang. Opgroeien het vroegere kind en gezin lanceerde dus in oktober 2020 een eerste oproep voor een uitbreidingsronde kinderopvang. In eerste instantie werden er in de oproep van januari 13 plaatsen voor Beersel voorzien. Het lokaal bestuur kon hierin advies geven. Dat gebeurde dus ook op basis van de criteria die door de gemeenteraad hier zijn goedgekeurd. Het gemeentebestuur ontving twee aanvragen, één vanuit de dienst voor onthaalouders en één vanuit Infano. Uiteindelijk besliste Opgroeien in juni om 11 plaatsen toe te kennen aan de dienst voor onthaalouders. Deze zullen worden ingezet in de creatie van een nieuwe opvangvoorziening in Zittert-Lot. Maar daarnaast is de dienst ook heel actief bezig geweest met enkele andere projecten in Lot en Alsenberg en de zoektocht naar een bijkomende opvangvoorziening om in tussentijd het wegvallen van enkele onthaalouders gezinsopvang te kunnen compenseren. Deze zal komen uiteindelijk in de Volkampslaan in Huizingen. De huur van een pand voor een groepsopvang werd principieel goedgekeurd op het wasbureau van 30 juni. Dan de actie, we versterken Huis van het Kind als centrale actor in het gezinsbeleid. Ondanks dus de COVID-maatregelen proberen het Huis van het Kind toch te voorzien in aangepaste activiteiten en een aanbod op vlak van gezinsondersteuning. Zo waren er sensibiliserende acties, er was een kleurwedstrijd in de lente, de buitenspeeldag werd mee ondersteund en er werden verschillende webinars aangeboden in het kader van de Week van de Groeilamp. En dan de actie, de dienst zorg en welzijn stemmen de werking af op de eerste lijnzone. Nu, door de vaccinatiecampagne en het niet verkrijgen dus van die subsidies 2020-2025 werd het geïntegreerd breed onthaalproject tijdelijk on hold gezet. Het is evenwel de bedoeling dit in het najaar herop te starten. Hiervoor werd met de 7 lokale besturen, het CAW, de mutualiteit en de eerste lijnzone samengezeten. En er zal dus een halftijdse coördinator worden aangeworven door de eerste lijnzone. Die taak zal zijn om enerzijds de partners bij elkaar te brengen, het aanbod op elkaar af te stemmen en anderzijds de toeleidende partners, zoals de huisartsen, de kind en gezin, het perinataal netwerk, naar de juiste kanalen toe te leiden. Dan de gewone doelstelling van de eerste lijnzone werden door de vaccinatiecampagne naar achteren geschoven. De samenwerking was volledig afgestemd op vaccinatie en COVID-bestrijding. Aangezien het vaccinatiecentrum op ons grondgebied ligt, werd het grootste deel opgenomen door de medewerkers van Beersel. Dit had echt wel een serieuze impact op het reguliere werk en diverse projecten. De vaccinatiecampagne in een dok in Alsenberg begon dus op 22 februari. Tot hier dus een tussentijdse stand van zaken voor het eerste semester van 2021.
Prima. Zijn hier vragen over? Meneer Steyaert.
Ik had er eentje over de mobiliteit. Ik bedoel, dit gemeentebestuur blijft altijd maar die fietsautostrades op hun eigen hoed steken. Maar een van de taken die ze absoluut moesten uitvoeren, dat waren de stoplichten aan het SAS van Lot. Die staan er nog altijd niet. Ondertussen, eerlijk gezegd, als je daar nu toekomt, rijd je die een drempel op met een voorrang. Dat is dus een voorrangsweg nu. Dus automobilisten hebben voorrang op de fietsers die over die verhoogde drempel gaan. Dit is, naar mijn gevoel, een levensgevaarlijke situatie. Ik weet niet hoe dat kan. Dus mijn vragen zijn tweeërlei. Was dat gepland of is dat een accident de parcours dat die verkeersregeling zo getroffen is? En twee, wanneer gaan die lichten nu eindelijk geplaatst worden?
Ik zal antwoorden op het eerste deel en het tweede aan de burgemeester laten antwoorden. De verkeersvoorrangsregeling is zeker geen accident de parcours, maar is absoluut zo gewenst. De fietsers moeten stoppen en de wagens hebben voorrang. En qua inrichting van de lichten, burgemeester?
Het is dus zo dat er twee firma's bij betrokken zijn. De eerste firma, zou ik zeggen, is het materiële. En het andere is dan het afstellen van de slimme lichten. Om die slimme lichten te kunnen afstellen, zal men nu eerst beginnen met een verkeersstelling. Men dient dus te weten. Ik zeg niet wat de specialisten zeggen, ik ben geen specialist ter zaken. Maar men moet dus eerst weten wat uiteindelijk de frequentie is van fietsers, ook de frequentie van auto's. Dan zal men de slimme lichten op die basis aanpassen. Zodanig, laten we zeggen, dat er met de fietsers hun veiligheid wordt rekening gehouden. Maar anderzijds dat we ook geen file krijgen tot aan Smis van Lot of tot voorbij het station van Lot. Want ook dat heeft natuurlijk zijn impact. Het gaat daar ook nog altijd over een relatief drukke verkeersas wat auto's betreft. Als je mij dan vraagt naar een timing. Ik heb de vraag nog gesteld aan de hoofdmedewerker van infrastructuur. En hij verwacht dat begin volgend jaar die lichten zullen staan. We zijn daar natuurlijk deels afhankelijk van de beide firma's die het moeten inrichten.
Ja, mevrouw Fontaine.
Over de buzipas. Ik begrijp dat wij in Beersel het percentage van 50% tussenkomst hanteren voor een abonnement van de lijn, maar enkel voor 16 tot 18-jarigen. Ik vroeg mij af, ik heb een beetje gekeken naar andere gemeenten, dus die 50% is behoorlijk hoog, maar misschien toch jammer dat kinderen vanaf 12 jaar, zouden we dat gewoon niet kunnen naar 30%, maar wel gewoon waarom van 16 tot 18, dat is mij een beetje vreemd.
Ja, dat klopt. Enfin, wij kiezen voor 16 tot 18 jaar, omdat we zien ook vanuit studies die we overal zien, dat het op die leeftijd is dat ouders kinderen loslaten, zeg maar. En dat ze kunnen de gewoonte kweken om met het openbaar vervoer te gaan. En daarom is het die leeftijdsgroep die we genomen hebben. We hebben gekozen voor die 50%, omdat dat echt wel een incentive is om inderdaad ouders toe te laten dat kinderen met de bus mogen naar school gaan. We willen daar eigenlijk wel een gewoonte mee aanleren, zodanig dat als ze dan straks naar het hoger onderwijs gaan of gaan werken of om te even wat, dat ze leren hoe gemakkelijk en hoe comfortabel het busgebruik is. Dat is een keuze, inderdaad. Je zou het even goed kunnen zeggen, we gaan maar 30% korting geven op meer jaren, maar we denken dat dat weinig meer resultaat zal geven, omwille van het feit dat heel wat ouders blijkbaar liever die laatste 3 jaar echt wel de kinderen al laten gaan. Want dat is inderdaad een keuze die we genomen hebben, die elk jaar opnieuw bekeken wordt. Dus ik zou ons tegen om dat volgend jaar op een andere manier te doen.
Ja.
3 jaar geleden is er gezegd geweest dat er een vrachtwagenparkeerplan zou ontwikkeld worden of in overleg met andere gemeenten opgesteld zou worden. Hoe ver staan we daarmee?
We zitten daarin in een samenwerking met de omringende gemeenten, want dat is iets wat je absoluut alleen niet kan doen. Die werkgroep is dit jaar samengekomen, begin van het jaar. En we zijn daar nog altijd, we hebben dat nu uitgebreid, die opdracht, om daar inderdaad nog verder mee te gaan. Maar daar zijn we nog niet aan de conclusies toe.
Oké, dank u. In dezelfde orde eigenlijk, ik hoor hier dat er gasboetes uitgedeeld worden voor verkeerd parkeren. Nu, ik fiets dagelijks langs vrachtwagens die nog altijd op het fietspad staan in Huizingen. Vrachtwagens die onder de autosnelwegbrug geparkeerd staan, terwijl ze daar niet mogen staan. Dus ik veronderstel als die daar al maanden, zelf meer dan een jaar, gewoon geparkeerd staan, dat die nog nooit een boete gekregen hebben. Mijn vraag is, waarom worden die niet beboet?
Dan u, de korpschef kan u daar misschien een antwoord op geven. Uiteindelijk zijn wij het niet die op dat vlak, laten we zeggen, hoofd van politie zijn, maar wel bestuurlijk hoofd van politie. En het is niet aan mij om opdrachten te geven aan de politie, wel aan de korpschef. Wat de gemeenschapswachten betreft, krijg ik een overzicht van de gasboetes die gegeven worden op het gebied van verkeerd parkeren. En ik kan u verzekeren dat er dat heel wat zijn. Maar er zullen er altijd zijn die tussen de mazen van het net glippen. Dat klopt ook.
Maar de mazen van het net, als er al 2 jaar... Ik heb die opmerking hier ook al verschillende keren gegeven. Als er al 2 jaar dezelfde vrachtwagens op dezelfde plaatsen verkeerd geparkeerd staan, dan zijn dat niet meer de mazen van het net. Dan ontbreekt er daar iets aan.
Wat die parkeerplaatsen betreft, als dat daar nabij het domein van Huizingen is, probeert men dat dus ook pragmatisch op te lossen. Die parkeerplaatsen zijn effectief niet breed genoeg om volledig met de vrachtwagen op te staan. En is er een tolerantie van met 2 wielen, laten we het zo zeggen, op het pad te staan. Klopt. Spreek mij tegen dat het zo niet is.
Ik kan je daar niet tegenspreken, burgemeester. Ik wil wel een keer nog eens die specifieke situatie nog eens bij onze verkeersmensen navragen. Het aantal inbreuken, parkeren op de gemeente Beersel wil ik ook eens navragen. Ik heb nu toevallig wel de cijfers mee, in het algemeen, maar dat zegt niks voor Beersel en op de situatie waar u naar duidt.
Ik val eerlijk gezegd achterover, een tolerantie van 2 wielen. Dat fietspad is 1 meter breed. Dus als je daar een tolerantie hebt van 2 wielen, dat is dan 40 centimeter, dan blijft er nog 50 centimeter over. Hè.
Ik begrijp trouwens niet goed onder welk reglement dat dan zou vallen. Een tolerantie voor 2 wielen, is dat daar een speciaal bord voor en staat dat daar? Of is dat een afspraak die u persoonlijk hebt met een aantal mensen? Ik vind het een zeer vreemde wending, een tolerantie van 2 wielen. Ofwel bestaat daar een officieel bord voor en laten we dat toe. Maar in het andere geval lijkt mij dat iets zeer vreemd, een tolerantie van 2 wielen.
Het is een problematiek die we daar al 25 jaar kennen, die helemaal niet nieuw is. Ook nog op andere plaatsen in de gemeente, dat de parkeerplaatsen niet eenmaal niet breed genoeg zijn, doordat bepaalde situaties historisch zijn gegroeid. Dat is niet van de laatste 3 jaar, dat is al van de vorige 25 jaar en tevoren heeft men dat ook geërfd. Er zijn op bepaalde plaatsen zeker toleranties. Het is uiteindelijk aan diegenen die bevoegd zijn om de boetes uit te schrijven, om te oordelen hoe ver dat gaat. Zij zijn daarvoor aangesteld, niet ik.
Maar wil dat dan zeggen dat onze politiedienst over een tolerantielijst beschikt of zo? Of over een lijst van zaken waar het wel kan en waar het niet kan?
Ik wil daar misschien wel, als ik mag, burgemeester, op reageren. Uiteraard niet, hè. Nee, er zijn geen tolerantielijsten bij de politie waar we al dan niet gaan zeggen, daar moet je of daar mocht je niet. En zeker de laatste niet, daar moet je, dat kan al eerder gestuurd worden. Maar weet dat elke agent en elke inspecteur, trouwens elke politieambtenaar, een eigen inschattingsrecht heeft om datgene te verbaliseren wat hij of zij wil verbaliseren. Dus, en elke politieambtenaar maakt een eigen inschatting. En je hebt een verkeersbeleid in ons nationaal veiligheidsplan, met onze actieplannen in zaken verkeer. En wat gevaarlijk en hinderlijk is qua parkeren, daar wordt er eigenlijk geverbaliseerd. En nu zal u misschien zeggen, ja, is dan 50, 60 centimeter al dan niet gevaarlijk of hinderlijk? Ja, dat is een interpretatie die kan gegeven worden. Maar er zijn, dat kan ik echt formeel zeggen, totaal geen tolerantielijsten of plaatsen waar niet mag geverbaliseerd worden. Dat er plaatsen zijn waar we bij voorkeur wel hebben dat er geverbaliseerd wordt, omdat ze een impact hebben op de verkeersveiligheid en ons finaal doel, het doen dalen van de slachtoffers in kader van verkeersongevallen. Dat beleid hebben we dus wel. En ik heb de cijfers ook van de verkeersongevallen mee. Als u dat wenst voor de gemeente Beersel, kan ik die straks ook even toelichten. Ja.
Ja, dank u. Een burgemeester zegt dat het historisch gegroeid is. Nu, de dorpskern in het dorp is zo goed als eraan gelegd. Dus na 20 jaar wachten, wordt eigenlijk met een beperkt budget een heraanleg gedaan. En dan zien we dat die voetpaden en die parkeerplaatsen opnieuw foutief aangelegd worden. Je hebt te smalle voetpaden, maar opnieuw te smalle parkeerplaatsen. Dat is een zonde van budget, hè? Want nu staan we in het dorp weer al met wagens die twee wielen, dat is de helft van het voetpad, drie vierde van het voetpad innemen. Dus we maken, je zegt dat het historisch is, maar we zitten nu met een nieuw budget die besteed is, die foutief besteed is. Want we maken dezelfde fouten terug. Dus binnen 20 jaar ga je dan terug zeggen, want het is historisch gegroeid.
20 jaar tijd is een afstand tussen de woningen, links en rechts van de straat, niet verbreed. Men zal dus zowel de auto's als de voetpaden als de fietspaden nog altijd tussen de gabarieten van de woningen moeten krijgen. Mocht je die kunnen wegkrijgen, bij nieuwe woningen is dat het geval, ligt de rode lijn meer naar achter. Op termijn zal dat dus kunnen, maar zolang dat dus niet het geval is, zal dat effectief niet kunnen. In Wouweringen kan ik die woningen niet uit elkaar halen. In het centrum van het dorp kan ik die woningen niet uit elkaar halen. Men blijft met diezelfde gabarieten zitten om in te werken, zowel voor fietspad, de straat, als het voetpad. Laat ons ook niet vergeten dat het hier wel degelijk gaat om de gewestweg en niet om de gemeenteweg. Betekent dat het fietspad en de weg zaten voor de auto's, beslist wordt door het agentschap Wegen en Verkeer. Wij hebben beslist om mee te werken voor de vernieuwing van de voetpaden op dat ogenblik en dat is ten onze laste.
Ja, de voetpaden vallen onder de gemeente. Dus als het gewestrecht onze parkeerplaats wordt zo breed, dan heeft de gemeente niks te zeggen. Dan zitten we daar met een te smal voet. Nu, het grote slachtoffer zijn de voetgangers uiteindelijk, hè, want de wagens worden breder en breder, dus het voetpad wordt smaller en smaller, want er wordt meer en meer op geparkeerd. Ik vind dat een slecht excuus.
Er is ook een theorie die zegt dat je soms veilig gaat naast een geparkeerde wagen in plaats van de wagens naast u te zien rijden.
Prima. Dan geef ik nog even het woord aan meneer De Klopper om dit punt af te werken.
Ja, ik verwijs terug naar het rapport. U weet dat bij elke budget- en meerjarenplanning dat wij hier indienen ter goedkeuring, er ook door de financieel directeur de financiële risico's van dat plan worden vermeld. En bij een opvolgingsrapport is het dan ook logisch dat zij de wijzigingen in die financiële risico's ook aangeeft. En ik wil daar, om te eindigen, nog graag naar verwijzen op pagina 36 van uw document. U ziet het hier ook geprojecteerd. Ze heeft het ons makkelijk gemaakt en de wijzigingen in het blauw gezet. Ik verwijs vooral naar drie rubrieken. De wijzigingen in de aandelen van Iverlek, vandaag Flivius. U weet dat de gemeente in de loop van de voorbije jaren steeds gezorgd hebben voor voldoende financiering van de intercommunales. Met andere woorden, er is gemeentegeld van alle Vlaamse gemeenten in die intercommunales gestoken. In ruil daarvan, dus onder de vorm van aandelen. U hebt die zeker in de rekening al terug zien staan. En jaarlijks worden op basis van die aandelen worden er eigenlijk interesten of dividenden uitgekeerd aan de gemeente. Tot nu toe was dat een zeer stabiel iets en bij de opmaak van de meerjarenplanning hebben wij dus de bestaande dividend op basis van de voorbije jaren hebben wij mooi opgenomen in ons budget en dat heeft ons dus toegelaten om ons budget sluitend te krijgen. Groot is dus de verbazing bij alle Vlaamse gemeenten wanneer wij in de loop van dit jaar, halverwege het jaar, het bericht krijgen dat de VREG, de Vlaamse energieregulator, beslist heeft om die aandelen serieus in te korten. Ze hebben ze namelijk met 35% verlaagd. Blijkbaar heeft de VREG daar van de Vlaamse regering het mandaat toegekregen, 35% naar beneden. En het is nog niet alles, want die 35% betekent voor alle Vlaamse gemeenten samen zo'n 150 miljoen. En in de volgende legislatuur gaan ze daar nog 40 miljoen afpietsen. Wat dat betekent is voor alle gemeenten, maar ook voor Beersel niet min. U heeft de cijfers misschien gezien in de laatste of in de voorlaatste lijn hier. Opgeteld betekent dat dat wij eigenlijk 2 miljoen minder inkomsten moeten inschrijven in onze meerjarenplanning voor de rest van de legislatuur. Dus voor 21, 22, 23 en 24 en daarna ook nog in 25 en volgende jaren. Dat is een forse aderlading waar wij niet op voorbereid waren. En het is volgens mij ook absoluut geen behoorlijk bestuur van Vlaanderen die van de gemeente eist dat zij op lange termijn leren denken waar het gaat over financiën, met sluitende meerjarenplanning, met allerlei criteria daaraan vast. En dan wordt dit eigenlijk, het woord is hier vandaag nogal eens gevallen, en cours du route, wordt dit aan de gemeente opgelegd. Het zal dus een hele opdracht zijn bij het einde van dit jaar, dus bij de opmaak van budgetwijziging en de meerjaren. Jarenplanning om die bedragen op te vangen. Dat betekent klaar en duidelijk dat wij 2 miljoen minder hebben om onze plannen, zij het in exploitatie, zij het in investeringen, waar te maken. En komt daar dan nog iets bij? U heeft het allemaal elke dag in de media gehoord. Een hele grote uitgave voor de gemeente Beersel is dus de energierekening, gas en elektriciteit. Net zoals de huisgezinnen zullen ook wij het slachtoffer worden en zullen we er moeten rekening mee houden met die ongekende prijsstijgingen. Een beetje zuur, nu dat wij de voorbije jaar toch wel al forse inspanningen gedaan hebben om onze gas- en elektriciteitsverbruik naar beneden te halen. We deden dit vanuit dubbel oogpunt, namelijk het CO2-gehalte dat wij uitstoten naar beneden halen. En gelukkig blijft dat ongewijzigd. Maar laat ons eerlijk zijn, de euro's die daaraan vasthingen, zagen wij ook graag komen. Die zien we nu door onze neus geboord. En dan een beetje in dezelfde lijn verwijs ik nog naar de stijgende grondstofprijzen. Wanneer wij de volgende dagen of ook al de voorbije weken samen zaten met architecten en aannemers voor onze bouwprojecten, ik denk aan de Ceder of de nieuwe school in Huizingen, dan werd er al gewacht gemaakt van stijgende grondstofprijzen. Je hoort het wel al eens in de media, tot 30%. We zien het vandaag gebeuren. We zien vandaag de stijging in die al zal beschikbaar zijn. Want bijvoorbeeld isolatiemateriaal is er op dit moment niet te verkrijgen. Dus dat zijn toch drie, er staan er nog een aantal andere vermeld. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar het zijn toch drie belangrijke zaken die ons ja, toch voor ettelijke miljoenen in onze meerjarenplanning zullen uitdagen en aanzetten tot inspanningen, het zij besparen, het zij bepaalde projecten niet gaan uitvoeren. Komen we dus nog op terug, maar het is in elk geval een serieuze vinger in de lucht die financieel directeur hier zegt, opgelet hier, gemeenteraad, we staan voor uitdaging. Dank u wel, voorzitter.
Chris, ik wil graag nog toevoegen dat inderdaad omwille van die onveiligheid en parkeerproblematiek waar jij naar verwijst, we in het mobiliteitsplan voorzien hebben dat in Huizingen vanaf het domein tot aan de kerk er fietsstraat komt. En dat is omwille van die reden die jij daar aanhaalt, de onveiligheid voor de fietser. We hebben ook gesproken, of we hebben ook een vraag gesteld aan ABV, want zij zijn eigenaar van dat tunneltje, hè, omdat de autosnelweg daarboven loopt, om daar de verlichting te optimaliseren. Dus ik denk dat dat twee punten zijn die zullen werken aan die veiligheid. Er is een deel voorzien op korte termijn en er is een deel voorzien op middellange termijn. Dus dit jaar, volgend jaar, gaan we daaraan werken.
Dank u voor de informatie.
Graag gedaan.
Wat dan nog niet wegneemt, ook dat onder die brug moeten toch zien, want als die vrachtwagens daar blijven geparkeerd staan, die staan ook deels op het voetpad, dan mogen we daar nog een fietsstraat van maken als voetganger en als fietser is dat absoluut niet aangenaam. Hè. Die vrachtwagens nemen ook het licht weg. De lichten voor het ogenblik bevinden zich op de zijkanten. Er staan daar drie grote vrachtwagens, is daar pikkendonker.
Daarom dat ik zeg dat we met AWV in gesprek zijn om ook die verlichting daar te bekijken.
Okay. Ja, dank u.
Dat zijn denk ik de twee dingen die we kunnen aanpakken, wij vanuit onze kant.
Prima. Nog iemand? Meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, wij hadden die minderinkomsten, die meneer De Knopper zojuist aangaf, uiteraard ook gezien. Maar de vraag stelt zich natuurlijk, het is al gezegd, hoe dat men die uitdaging in het kader van die minderinkomsten gaat aanpakken. Hè. Ik denk dan aan de investeringen die zijn gepland in het kader van het woonzorgcentrum, Blokboslot. Gaan we daar over naar deze investeringen in het kader van de minder inkomsten, want het gaat niet alleen over Iverlek, het gaat natuurlijk ook over het gemeentefonds waar we bijna 100.000 euro verliezen. We mogen ervan uitgaan dat uit de personenbelasting die in onze gemeente toch bijna goed zijn voor een kwart van de inkomsten, dat die volgend jaar wellicht ook zullen dalen. Dus ja, ik denk dat jullie naar de begroting van 2022 wel heel wat huiswerk voor de boeg hebben en het lijkt me interessant om daar een antwoord op te krijgen of dat er eventueel tot desinvesteringen zal worden overgegaan. Dan in de blauwe paragrafen op pagina 38 lees ik dat er nog wordt voorzien in extra bufferbekkens tegen de wateroverlast. Ik had daar graag vernomen welke plannen men daar concreet voorop stelt en wat de chronologie is wat betreft de uitvoeringsfase. Want ik begreep in een eerdere communicatie van de burgemeester in het nieuwsblad van 7 juni 2021, dat de gemeente momenteel eigenlijk aan het maximum zit wat betreft die aanpak van die wateroverlast. Dus daar graag enige verduidelijking. En in diezelfde context, wat de wateroverlast betreft, weten we dat men nog aan het wachten is op de investering of de capaciteitsverhoging van het wachtbekken op de Elsemeide. Ook daar is er al zicht op een uitvoeringsfase hieromtrent, want in juli was het bijna prijs. Ik was er zelf getuige van, ik ben opgegroeid met wateroverlast. En ik denk dat we toch als gemeente er alles aan moeten doen om Pepin Ster toestanden te vermijden. Tot daar.
Collega Slotmans, ik denk dat jij hier getuige van geweest bent dat wij ook al bij de opmaak van de begroting 2021 wel degelijk rekening houden met de wijzigende situaties. U weet dat wij alle COVID of mogelijke COVID-effecten in onze meerjarenplanning en in het budget voor 2021 en 2022 verwerkt hebben. De vraag is terecht dat u zegt dat wij voor grote uitdagingen staan. Ik heb het ook verteld. U heeft gezien de datum waarop wij dat te horen kregen, was denk ik de laatste week van juni. Dus tot nu toe is daar eigenlijk heel weinig mee gedaan. Waarom? Omdat wij ons nu stilaan voorbereiden voor de opmaak precies van dat budget van 22, eerst nog budgetwijziging 21. Onze verschillende diensten hebben de voorbije weken eigenlijk alle plannen en mogelijke bijsturingen verzameld bij onze financieel directeur. Van daaruit zullen wij met de analyses beginnen en wij zullen niet nalaten natuurlijk om een begroting aan deze gemeenteraad voor te leggen met eventueel daarin de noodzakelijke maatregelen. Ik wil er wel op wijzen dat wij als gemeente Beersel een gezonde financiële gemeente zijn. Dat hebben we de voorbije jaren toch wel duidelijk gezien. Met een behoorlijke financiële buffer en met nog zeer veel mogelijkheden moest het nodig zijn om te kunnen gaan lenen. Dus het is niet zo dat wij vandaag al beslissen, en ik vermoed ook niet dat het nodig zal zijn, dat wij in onze geplande investeringen zullen schrappen. Dat is op dit moment niet duidelijk, dus ga daar geen uitspraken over doen, dat zullen we zien. Maar ik vind het toch wel een beetje Orwelliaans, wanneer ik hier een pleidooi hou, dat wij als gemeenteraadsleden verbaasd zijn dat Vlaamse regering en dus ook Vlaams parlement dit eigenlijk door onze strot duwt op een zeer snelle, korte, we worden eigenlijk echt bij de keel erover gegropen, en dat wij eigenlijk als gemeenteraad vragen ons af, hoe komt het dat dit door een Vlaams parlement geraakt, dat dit door een Vlaamse regering geraakt? Het staat haaks op alle afspraken die er tussen de hogere overheden en de gemeentebesturen zijn. En dan vind ik het toch wel een beetje vreemd dat ik net van u, collega Slootmans, die vraag krijg. Eigenlijk zou je ze mij moeten beantwoorden.
Wij zitten in de oppositie, hè. Ik weet niet dat u dat al was opgevallen. Uw partij zit in de meerderheid. Maar dat een kleine nuance.
Dat wou ik toch ook even opmerken, hè. Die Vlaamse regering is een afspiegeling van deze meerderheid hier, hè. Het zijn de drie partijen die hier in deze gemeente aan de macht zijn, die ook de partijen zijn die in de Vlaamse regering het beleid bepalen. Hè. Ik bedoel, je moet het nu toch niet omdraaien.
Nee. Ik heb,
we hebben hier een fractieleider van een partij in deze gemeenteraad zitten. We hebben hier een minister van deze Vlaamse regering in deze gemeenteraad zitten. En nu valt u de oppositie van deze gemeenteraad bijna aan omwille van wat er gebeurt in die Vlaamse regering. I'm sorry, er zijn drie partijen die Vlaamse regering volgen. Dat zijn de drie partijen die daar vooraan zitten.
I'm sorry, ik zal dat ook eens zeggen, jij gebruikt dat ook heel vaag. U heeft gehoord dat ik het had over het Vlaamse parlement. In het Vlaams parlement zitten alle fracties. Ik heb tot nu toe heel nauwkeurig gekeken in verslagen, in berichtgeving, of er daar grote verontwaardiging in het Vlaams parlement over geuit werd naar die Vlaamse regering. U mag mij verbeteren, u mag mij doorsturen, maar ik heb het niet gehoord van geen enkele partij.
Prima, we gaan niet meer over het Vlaams parlement praten en het volgende punt behandelen. Dit was een kennisname, dus we moeten daar niet over stemmen. Volgende agendapunt, veel belangrijker, het Centraal Kerkbestuur van Beersel. Ik geef het woord opnieuw aan meneer De Kropper.
Ja, dat is heel kort. De Kerkfabriek van Alsenberg stelt een budgetwijziging voor. In ons budget was voorzien dat wij een belangrijke bijdrage zouden doen aan de restauratie van de kerk van Alsenberg voor het jaar 2020. Het is nu al duidelijk dat dat in 2021 niet zal gerealiseerd worden. En dus de Kerkfabriek stelt een wijziging van de gevraagde tussenkomst in hun investeringen voor van €157.000. Opgelet, ik heb het al vroeger eens gezegd, de kerk van Alsenberg heeft een erfgoed premie voor het herstel van toren en dak in 2022. Dus de budgetten die wij nu eigenlijk terugkrijgen, die zullen wij zeker nodig hebben. En ook daar zal de stijging van de grondstofprijzen spelen. Die zullen we dus zeker nodig hebben. Wij hebben overigens volgende week een overleg met de vertegenwoordigers van het Centraal Kerkbestuur om al de voorgestelde investeringen te bekijken.
Zijn er vragen betreffende deze budgetwijziging? Ja, meneer Sleutmans.
Nee, voorzitter, maar ik had nog een aantal andere vragen gesteld in het kader van het water, de wateroverlast, de bufferbekkens bij het vorige agendapunt, en daar is geen antwoord op gekomen. Dus het lijkt mij wel enige eerbied te getuigen om daar toch nog een antwoord op te vragen.
Ik ga u daar geen antwoord op geven. Dat maakt geen deel uit van dit agendapunt. Wij moeten hier de kennisname doen van het opvolgingsrapport. Er is duidelijk beschreven wat dat inhoudt. De prioritaire doelstellingen, die zijn weergegeven. Dit maakt dus geen deel uit. U hebt daarover ook geen vraag ingediend op deze raad om te stellen in de rondvraag. Ik zal daar niet op antwoorden. Ja, voor u geldt het huishoudelijk reglement ook.
Nee, maar op pagina 38, meneer de burgemeester, Het wordt een gewoonte ondertussen, ik moet er nu op wijzen. Op pagina 38 lees ik: om het aantal overstromingen en de schade die hiermee gepaard gaat te beperken, zullen ook op gemeentelijk vlak verdere preventieve maatregelen moeten worden genomen. We denken hierbij aan de aanleg van extra bufferbekkens en rioleringswerken. Dus u zegt dat dat geen deel uitmaakt van het agendapunt. Het staat letterlijk in uw eigen opvolgingsrapport.
Hetgene wat erin staat, staat er dus wel degelijk in en daar beperkt het zich toe. Het gaat ook over een kennisname. Het is geen prioritaire doelstelling.
Prima. Dan gaan we terug naar het agendapunt waarmee we bezig waren.
Laat mij toch opmerken dat ik dat een zeer, zeer, zeer zwak standpunt vind van deze meerderheid. Hè. Ik bedoel, er wordt gewoon uitleg gevraagd bij een document dat ons bezorgd wordt door de gemeenteraad. En daar wordt gewoon niet op geantwoord. Ik bedoel, je weet, ik ben niet van dezelfde fractie van meneer Sleutmans, maar hier heeft hij toch een punt. Hè. Als er uitleg gevraagd wordt over een agendapunt en over documenten die ons die ons uitgedeeld worden, dan is het toch het minimum dat we daar uitleg over kunnen krijgen. Ja, ik vrees dat dat stof is voor hogerop, eerlijk gezegd.
Prima. Dan gaan we nog eens, stel ik nog eens de vraag, de budgetwijziging voor de Onze Lieve Vrouwkerk van Alsenberg. Kunnen we daarover akkoord gaan? Prima, dank u wel. Volgende agendapunt, nummer 11, de samenstelling van de leden van de kerkraad van Sint-Lambertus Beersel. U heeft dat, de mensen die daarin vernoemd worden en opgesomd zijn, hebt u kunnen nakijken. Het is enkel een kennisname. Verder, volgende punt, agendapunt nummer 12. Ja, en hier moeten we voor 12 en 13 stemmen. En mevrouw De Vries gaat de twee stembrieven voor de beide stemmingen uitdelen. Het eerste is de IWVB in verheffing en het is telkens, en de tweede TMVS, die is telkens de vervanging van meneer Rosseel door mevrouw Dolonje. Want er moet wel degelijk een stembriefje ingevuld worden. Nogmaals met de rode potloden.
Dus dat bolletje rood maken, dat mag wel.
Rood, dat moet je dat rood mag, maken. Ja.
Okay. Ja, ik ga de tekst lezen. Prioritaire doelstelling openbare ruimte. Vanuit een duurzame, innovatieve, lange termijnvisie realiseert Beersel initiatieven op het vlak van mobiliteit, natuur en groenbeheer, verkeersveiligheid, waterbeheersing, behoud van de open ruimte en waardering van de woonbuurt. En dat is wel degelijk volgens uw eigen documenten een prioritaire doelstelling. U heeft hier juist gezegd dat dat geen prioritaire doelstelling is, maar...
Het is een prioritaire doelstelling van vorige legislatuur. Vorige legislatuur was al een prioritaire doelstelling. Deze legislatuur niet. Die documenten eens goed nakijken. Deze keer, anders zou ik...
Maar de burgers zullen dat anders... zeer graag horen, dat je niet wilt antwoorden op vragen die betrekking anders... hebben op een prangend probleem, en dat is... de wateroverlast zoals we die de laatste tijd gehad hebben. Ik bedoel, ik hoop dat de journalisten dat goed begrepen hebben in je antwoord.
Had men die vraag schriftelijk gesteld, zoals het systeem het voorziet, en op de raad had ingediend bij de rondvraag, had ik daar zeker op geantwoord. Er is een uitzonderlijk reglement, ik pas dat toe. Voor Slootmans en voor u. En dan met verkeerde documenten afkomen van vorige legislatuur... om mij daarmee aan te pakken, vind ik zeer laagdrempelig.
Maar meneer de burgemeester, excuseer, pagina 7, overzicht prioritaire doelstellingen, beleidsplan 2020-2025. Dat is deze legislatuur toch, denk ik, hè? Dus, allee, het is pagina 7 en hij heeft zijn vraag misschien niet op tijd ingediend, maar als hij een vraag heeft over wateroverlast,
dat is een geagendeerd punt,
dan vind ik wel dat dat kan beantwoord worden.
Dat is een geagendeerd punt.
De vraag, ik zal de volgende keer op de gemeenteraad beantwoorden.
Maar sorry, dat is een punt dat op de agenda staat. Dat is een punt dat op de agenda staat.
wel straf, zou je niet?
Zes blanco, 4-1. En hoeveel ja stemmen zijn er al? 16. Is je stilde? Ja. Zes blanco, 4-1. Ja. Prima. Dus voor het eerst, voor de agenda punt 12 en 13, de uitslag is twee keer dezelfde. 16 voorstemmen, 6 blanco's en 4 tegenstemmen. Zowel voor IWVB als TMVS. Dan kan ik verder met het 14e agendapunt, het Deile Zennebekken, de wijziging van de ambtelijke vertegenwoordiger in het bekkenbestuur. Ja. Die is gewoon... Ah,
Nu toe was dat de heer Stefan François, die is op pensioen gegaan, wordt dus vervangen door de heer Karel De Vos, diensthoofd infrastructuur.
Iemand bezwaar daartegen? Dan kun je dat goedkeuren. Dank u wel. 15e agendapunt, de goedkeuring van de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerking Zennevallei. Hergist het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Zennevallei Hergist is een intergemeentelijke samenwerking tussen Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel. Elke gemeente heeft een stemgerechtigd lid. Voor Beersel ben ik dat, met als plaatsvervanger Jo van der Meijlen. De Raad van Bestuur zal zich laten bijstaan door personeelsleden en externe deskundigen. En dat zijn de raadgever van het kabinet van de Vlaamse minister Ben Weitz, bevoegd voor de Vlaamse Rand, Pieter-Jan de Geest, projectcoördinator Vlaams Randfonds van het agentschap Binnenlands Bestuur Harald Boerenkamp, directeur Museum Felix Art, Sergio Cervelon, directeur van VZW De Rand, Jo van Varenberg, en de projectcoördinator Strategisch Project Zennevallei, Daan de Meij. Harald, de projectcoördinator van het Vlaams Randfonds van het agentschap Binnenlands Bestuur, coördineert en ondersteunt de werkzaamheden van dit overleg. Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel financieren de projectvereniging Zennevallei Hergist voor de periode van 3 jaar. Van 2022 tot 2024, voor een bedrag van €360.000. Verdeeld volgens het aantal inwoners, Halle geeft €144.000, Sint-Pietersleeuw €126.000 en Beersel €90.000. De vraag is... Ja, dezelfde vraag. Ja,
ja, ik kan nu een keer precies uitleggen wat dat de bedoeling is, want...
Ja, allee, is heel vaag.
We weten nu wie dat erin ja. zit, maar we ja. weten eigenlijk totaal niet waarover het gaat.
Ja, ik had juist datzelfde, maar dat puntje is hier echt om de akte goed te keuren. Maar ik wil wel een beetje vertellen over wat er eigenlijk achter zit, maar dat mocht eigenlijk niet in dat punt. Hè. Maar dus het is eigenlijk dat de Zenne de ruggengraat zou worden van het project en daar rond zou alles gebeuren. Dus op groen vlak zou dus vergroening nog zijn. Bijvoorbeeld zijn voorbeelden dat ik geef. Het is hier maar een beetje brainstormen, dus je moet niet zeggen dat is er niet gekomen. Dat zou het kunnen worden. Dus met terrassen langs de Zenne. We willen dus terug vis op de Zenne, dus door die visbrug te maken. We willen ook graag ons bier promoten, onze kaas promoten, dus ook op economisch vlak. En... ja, dus eigenlijk de Zennevallei op de kaart brengen in heel België. Dus dat is de bedoeling eigenlijk. misschien ook op cultuur een beetje voorbeeld naar wat toe. Dat is nogal hoog gegrepen direct, maar zo een cultuurproject maken dat een paar weekends kan duren, dat kan er allemaal mee gebeuren. Maar eerst moet die akten opgemaakt worden en dan kunnen we beginnen met het uitwerken.
Sorry, maar ik begrijp dat niet. Ik bedoel, hier wordt hier iets opgericht en de doelstelling is absoluut niet duidelijk. Ik bedoel, we gaan hier nu een beetje brainstormen. Ik hoor jullie al letterlijk zeggen. Het gaat over veel geld. Ik hoor de knopper juist zeggen dat er financiële problemen zijn. Er wordt hier een blanco cheque bijna van 100.000 euro geschreven, want dat is wat er is. Ik weet niet waarvoor die centen gebruikt gaan worden. Ik weet alleen wie er gaat beslissen wat er met die centen gaat gebeuren. Maar ik weet niet wat er met die centen gaat gebeuren. Ik vind dat een zeer vreemde gang van zaken. Ik ga het lezen. Het doel om gezamenlijke projecten te identificeren, financieren, uit te voeren en monitoren die tegemoetkomen aan de grootstedelijke en maatschappelijke uitdagingen in de zuidelijke kanaalzone van de Vlaamse rand. Dat is een envelop waar je alles mee kunt doen. Ja. Je kunt daar een uitdaging, kan een autostrade zijn die een oplossing is. Een uitdaging, ik bedoel, dit is... Ja, dat is een blanco cheque geven aan een aantal mensen. Wat gaan die anders doen dan bijvoorbeeld VZW De Rand? Wat gaan die anders doen als het toekomstforum waar we al ons ingeschreven hebben? Ik vind dat dus echt een blanco cheque. We hebben heel veel moeite om blanco cheques te stemmen. I'm sorry.
Je moet toch beginnen met iets, hè? Je moet toch een acte hebben, hoe kunnen ze subsidies
Je zet in je acte wat je gaat doen. Hè? Ik bedoel, als je bij de acte begint en een notaris een acte, dan is de eerste zin, het gaat over de verkoop van het huis met dat adres en het wordt verkocht aan persoon X, Y en Z. Dat is een doel van een acte en dan zet je daarna de modaliteiten. Hier worden alleen de modaliteiten op papier gezet, maar wat er met die centen gaat gebeuren, gaan daar 3 FTE's mee betaald worden, gaan daar projecten mee gefinancierd worden, dat is allemaal flou artistiek.
Nog iemand vragen hierover?
Wij gaan ons dus onthouden, hè. Zolang dat we niet weten waarover dit gaat, heeft het absoluut geen zin om te steunen. Hè. Achteraf gaan we nog in de pers komen dat we geen Vlaamse initiatieven steunen. Daar gaat het niet over, maar we willen wel duidelijkheid.
Oké, maar we zullen op dit punt stemmen sowieso.
Onthouding.
Volgende punt, de aanstelling van mandatarissen voor de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke samenwerking. Daar heeft zich niemand kandidaat gesteld. Tot nu toe, dus moeten we er ook niet over... Moeten we dat gewoon... We moeten alleen bekrachtigen dat mevrouw De Greef in het bestuur zit. En ja, meneer Van der Meijl als plaatsvervanger natuurlijk, prima. Dan stemmen we daar eveneens over.
Ja.
Ja. Agenda punt nummer 17, een gift vanuit de gemeente in verband met de wateroverlast aan 2 lokale hulpinitiatieven. Geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, in juli waren er verschillende overstromingen in ons land. Vrij snel namen een aantal organisaties initiatieven. In Beersel waren dat de Vrienden van de Pastorie enerzijds, de vrijwilligers van Brothers of Solidarity anderzijds. En als college van burgemeester en schepenen wilden wij de mensen steunen, solidair zijn met de getroffen bewoners. En we maakten 8.000 euro vrij als noodhulp. 4.000 euro wordt geschonken aan beide verenigingen. En we vragen natuurlijk verantwoording aan welke activiteiten en acties ze dat geven. Kunnen we deze beslissing bekrachtigen, alstublieft? Dank u.
Kan iedereen akkoord gaan met die gift? Prima, dank u wel. Volgende agendapunt, de retributie op de ter beschikking stellen van elektriciteit op markten, kermissen en evenementen. Het woord aan meneer De Kropper.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het gelezen, collega's. Dit zijn eigenlijk hele kleine aanpassingen, vooral aan de tekst van het retributiereglement. Vooral een aantal nauwkeurige specificaties, zoals het begrip halve dag, moment van facturatie, uitzondering, een aantal termen toegevoegd, ambulante handel en frituren, en de manier waarop de aanvraag dient te gebeuren. Eigenlijk is er financieel niks veranderd, nog voor de gebruiker, nog voor de gemeente. Dus ik vraag u die technische aanpassingen, zal ik het maar noemen, of textuele aanpassingen, goed te keuren, tenzij daar vragen over zijn.
Iemand vragen?
Dank u wel.
Kunnen daar akkoord mee gaan? Dank u wel. Volgende punt, de belasting op ambulante handel plaatsrecht voor kermis- en circusinrichtingen, et cetera. Logisch, meneer Klopper.
Ja, dat is eigenlijk dezelfde motivatie. De wijzigingen die voorgesteld worden zijn van dezelfde aard. Je kan het daar zien, het digitale inschrijvingsformulier. Opnieuw het moment van facturatie, de betalingstermijn enzovoort. Dus daar ook geen wijzigingen aan tarieven en dus ook niet aan inkomsten of uitgaven van de gemeente. Ik vraag u ook, als er geen vragen zijn, om dit goed te keuren.
Iedereen akkoord? Dank u wel. Agenda punt 20, het retributiemoment voor de verkoop van verpakkingsmateriaal voor asbest. Nog eens, meneer Knopper. Dank u, meneer Savenberg.
Ja, we hebben aan Intradura, of via Intradura kunnen we deelnemen aan een groepsaankoop om verpakkingsmateriaal aan te bieden aan onze inwoners op het containerpark voor asbest. En dat is wat we hier bespreken en waarvoor we prijzen vastleggen voor die verschillende soorten zakken en persoonlijk beschermingsmateriaal. Kunnen we dat goedkeuren?
Zijn er vragen over? Iedereen akkoord? Prima, dank u wel. Agenda punt 21, de verkoop van een perceeltje grond op de Duling in Dorp.
Ja, collega's, op 27 november 2019 heeft deze gemeenteraad beslist om over te gaan tot de verkoop van een perceel grond in Dorp in de Duling. Er is daartoe opdracht gegeven aan een landmeter om dat op te meten. Er zijn drie loten, zoals u kunt zien. Er is een schattingsverslag ook gevraagd met de respectievelijke waarde. En dus de dienst patrimonium stelt voor om de aanpalende eigenaars aan te schrijven met de vraag of ze interesse hebben en een bod uit te brengen ten laatste 20 oktober van dit jaar. Dit komt dus zeker nog eens terug.
Geen vragen? Kunnen dat akkoord verklaren? Prima. Volgende punt, eveneens de verkoop van een perceeltje grond gelegen op de Grote Baan.
Ja, opnieuw. Ditmaal is de vraag gekomen van een inwoner die geïnteresseerd is in een stuk gemeente-eigendom van 63 centen area. Die heeft daar een bod voor gedaan. Dus vandaag vragen wij u eigenlijk de principiële goedkeuring om over te gaan tot de verkoop van dit perceeltje gelegen Grote Baan 43 te Beersel.
Iemand vragen erover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Punt 23, het oud gemeentehuis van Dorp betreffende versteviging van de fundering.
Ja, dus hier vragen wij u eigenlijk de goedkeuring principieel tot het verstevigen van de funderingen van het oud gemeentehuis Dorp en de achterliggende keermuur. Er is vastgesteld dat er een zekere verzakking is van het gemeentehuis. Dat is niet nieuw, dat is al een aantal jaren zo. We hebben dat systematisch aangepakt. Er is een studie gebeurd, we hebben een studiebureau aangesteld. Die heeft ons een bestek uitgewerkt om de fundamenten te verstevigen. Wij hebben de zekerheid dat er geen gevaar is voor het verdere gebruik van het gemeentehuis, waar zoals u weet een naschoolse kinderopvang is. Het gaat over op dit moment minimale zettingen, maar die zouden na verloop van tijd kunnen forser zijn. Vandaar dat wij dat bestek hebben laten opmaken en er wordt voorgesteld dus om de funderingen langs één zijde dan vooral van het gebouw te verstevigen, zodanig dat de stabiliteit verzekerd is en meteen ook een verstevigingsoperatie aan de achterliggende keermuur richting Beling. U ziet dat dat bestek ons een idee geeft van de kostprijs. Het is niet weinig zoals u ziet. Dus BTW inbegrepen raamt het bestek de opdracht op €421.000. Dus wij vragen nu één, dus principieel goed akkoord te gaan met de versteviging van de fundering, het bestek goed te keuren en de manier waarop wij zullen gunnen, namelijk via openbare procedure en dus de bekendmaking ervan op nationaal niveau. Dank u wel.
Vragen erover? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt 24, de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Ja, hier vragen we aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de ondertekening van het Lokale Energie- en Klimaatpact. Het Klimaatpact Beersel werd door de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2015 goedgekeurd en in navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse regering zullen ook de lokale overheden hun verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Er wordt gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09 te realiseren. En ik denk dat collega Eddy de Knopper daar iets...
Ja, ik wou er gewoon aan toevoegen dat wij natuurlijk als gemeente niet gewacht hebben op dit klimaatplan of op die overeenkomst. We zijn eigenlijk al vorige legislatuur gestart met de grootschalige renovatie en beter gezegd energierenovatie van ons patrimonium. We hebben enerzijds het project ESCO lopen dat ongeveer klaar is, dus het Energy Saving Company project, waarin wij 7 gebouwen gestoken hebben. Maar daarnaast hebben wij ook tal van andere gebouwen ondertussen al aangepakt. We hebben praktisch elke stookinstallatie in onze gemeente al vernieuwd. En ik verwijs ook nog graag aan het engagement dat we via deze gemeenteraad genomen hebben om onze straatverlichting in versneld tempo om te zetten tot LED-verlichting. Dus wij zijn eigenlijk toch wel met deze gemeente al sinds lange tijd bezig met het klimaataspect. En dus vandaag, collega, is daar dat pact dat eigenlijk gevolgd uit het burgemeestersconvenant ook.
Meneer Stijert.
Ik heb hier een aantal vragen bij. Een eerste vraag is al langs de Milieuraad gepasseerd?
Dat is niet langs de Milieuraad gepasseerd, nee.
Is de Milieuraad al samengekomen tijdens deze legislatuur?
Nee, en die is niet samengeroepen door corona tot nog toe, maar we gaan dat nu wel opstarten om ook het klimaatactieplan enzovoort voor te leggen voor bespreking.
Corona is de reden, oké. En hoe ver staat het met uw nieuw klimaatplan, Jos? Want dit is een document dat, alleen een standaard document dat voor gans Vlaanderen telt. Er moeten natuurlijk heel specifieke maatregelen voor onze gemeenten uitgewerkt worden die absoluut niet gespecifieerd staan in dit plan. Er is inderdaad een plan met 100 acties van de vorige legislatuur. U heeft al meermaals gezegd dat u aan een nieuw plan aan het werken bent. Tegen wanneer gaan wij de eer en het genoegen hebben van dat plan te mogen bekijken, beoordelen en hopelijk ondersteunen?
In november zijn er participatiemomenten voorzien voor het klimaatactieplan. En dat gaan we dan ook bespreken en toelichten. Dus vanaf, we zijn nu 3 maanden aan modellen aan het werken om te kijken wat er allemaal moet gebeuren om die fameuze 40% te halen. En wat haalbaar is, zowel op gebied van isolatie bij privémensen als niet enkel bij de gemeente, het gemeentebestuur, maar bij alle inwoners. En dat moet een haalbaar plan zijn en daar zijn we nu de grote lijnen aan het uittekenen. En dan zullen we dat bespreken en participatief bijwerken.
Dat gaat dan zijn ongeveer na 4 jaar van deze meerderheid dat dat plan gaat klaar zijn.
Zoals in alle andere gemeenten.
Dat is het argument. Oké, dank u.
Geen vragen meer hierover? Kunnen we dat plan goedkeuren of wilt u daarover stemmen, meneer Steyaert?
Dat is een onschuldige tekst, hè. We gaan dat goedkeuren.
Prima, dank u wel.
Er is niets mis mee met die tekst.
Oké, we houden van onschuldige teksten. Volgende punt. Alsjeblieft. Ja. Een actieplan voor de gedeelte mobiliteit, Halle Sint-Pietersleeuw en Beersel. Nog eens, meneer Salenberg.
Ja, dat is eigenlijk verdergaand op hetzelfde onderwerp, hè. We plannen om 40% CO2 te verminderen. De wagen en het verkeer zijn voor ongeveer 40% verantwoordelijk voor deze uitstoot met de 12.500 wagens. Ter info, daar zitten de bedrijfswagens niet tussen, want die zijn allemaal gedomicileerd in Zaventem. En per 1000 inwoners telt Beersel dus ongeveer 500 wagens. 1 op 2 personen heeft een wagen. Schepen van Averbeek, kan jij nog?
Ja, inderdaad. Uiteraard ook vanuit mobiliteit staan wij achter dat plan. Gedeelde mobiliteit zal ongetwijfeld ook als gevolg hebben dat er een betere mobiliteit is. Dus ook vanuit onze dienst gaan we volop aan dat plan meewerken. Al is het maar bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het mobipunt de plaats is voor deelwagens, deelfietsen. Sowieso.
En het is een samenwerking met Halle, Beersel en Sint-Pietersleeuw. Het doel van dit plan is om concrete maatregelen naar voren te schuiven die ervoor moeten zorgen dat de gedeelde mobiliteit naar een hoger niveau wordt getild in Halle, Beersel en Sint-Pietersleeuw, zowel tegen het einde van de huidige legislatuur 2024 als op middellange termijn. Het doel is om in de 3 gemeentes 84 deelwagens te hebben tegen 2024, waar er vandaag 23 zijn. En in Beersel werken we onder andere door overal stroomversnellers van het Vlaamse Energieagentschap samen en zijn we nu locaties aan het bepalen om deelwagens te plaatsen met koppeling aan zonnepanelen. Kunnen we dat goedkeuren?
Kan iedereen mee akkoord gaan? Ja, meneer Slootmans.
Dat nog zien heeft dat ik nog vragen stel. Aangezien men toch à la carte bekijkt dat men al dan niet wilt antwoorden. Dus kunnen deze gemeenteraad, als ik het goed begrepen heb, eigenlijk gewoon opdoeken. Kan het college hier alleen zijn woordje komen placeren. Nu, ik heb wat deze gemeenteraad betreft wel de moeite gedaan om alle documenten eens door te nemen. Ik heb de indruk dat dat bij een aantal collegeleden niet het geval is geweest. Maar tot daar. Nu, wat het de gedeelde mobiliteit betreft. Ik heb op zich geen enkel probleem met het principe. Het college kan misschien volgende keer met 2 auto's komen dan om het goede voorbeeld te geven. Niet waar. Maar bond ook een aantal heel concrete vragen met betrekking tot de acties die men plant op korte en middellange termijn. We zien onder andere dat men werk wil maken van een solidariteitsfonds om te gaan voorzien in die autodeelchecks voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Nu, tot nader orde vind ik daar niks van terug in de begroting of in het meerjarenplan. Dus graag een antwoord op de vraag welke budgetten men hiervoor voorop stelt. Want ik lees ook dat het bij de korte termijn planning staat. Dus het lijkt mij evident dat daar ook in de komende begrotingen budgetten tegenover staan. Wat mij ook opvalt in dat solidariteitsfonds, is dat Halle daar bijvoorbeeld niet aan meedoet. Is daar een reden voor? Want alleen staat mij toch vrij dat de bevolkingssamenstelling in Halle daar meer toe noopt dan in Beersel. Niet dat wij een rekening moeten maken, maar het valt mij wel op dat zij niet voor die keuze van dat solidariteitsfonds gaan. Dan verder op bladzijde 24. Daar zien we dat men het autodeel eigenlijk structureel wil gaan inbedden in de sociale woonwijken. Ja, ook daar kan het college aangeven hoe men dat eigenlijk concreet gaat implementeren. Gaat men daarvoor bestaande parkeerruimte in beslag nemen? Of worden daarvoor eigenlijk extra parkeerruimtes aangesneden? Idem wat betreft de andere locaties voor het autodelen. Gaat men daar bestaande parkeerruimte in beslag nemen in onze dorpscentra? Of wordt daar extra ruimte voor voorzien op andere verder gelegen locaties? Ik moet hier stemmen. Ja, dan op bladzijde 27 lees ik dat men in het kader van het uitverdelen werk wil maken van, met de buurgemeente om eenzelfde inrichting van parkeerplaatsen te hanteren. En dan staat er op basis van de Share Noord-richtlijnen. Nu, ik ben waarschijnlijk niet de grote mobiliteitsexpert zoals de collegeleden dat zijn, maar het zou misschien wel nuttig zijn om die richtlijnen, Share Noord-richtlijnen, eens aan te geven wat dat juist betekent. Dan op bladzijde 27 lezen we ook dat de gemeente in dichtbevolkte gebieden met een hoge parkeerdruk parkeerplaatsen wil voorbehouden voor deelauto's. Ik probeer mij dat dan voor te stellen. In bijvoorbeeld de Dorpse Straat, waar men dus echt exclusief plaatsen gaat voorbehouden voor autodelers. Nu, in de hypothese dat dat autodelen niet zo'n groot succes wordt, ja, dan zie je het zo al gebeuren, dat men daar voorbehouden parkeerplaatsen gaat hebben, dat niet, die niet gebruikt worden, wat toch wel voor heel wat frustratie zal leiden bij de reguliere autobestuurder die niet het goede voorbeeld geven en de grote autodelers zijn zoals van hen wordt verwacht. Voilà, tot daar de vragen wat het autodelen betreft.
Ja, dus eerste vraag, gaan we bestaande parkeerplaatsen gebruiken? We gaan sowieso geen parkeerplaatsen bijmaken, of dat zit toch niet in de planning, om deelauto's te zetten. Die vervangen eigenlijk bestaande wagens, dat is de doelstelling. En als dusdanig zou dat moeten parkeerplaatsen vrijmaken over in het algemeen. Dat is één. Twee, je hebt een vraag over budgetten gesteld. Wat zijn de concrete budgetten? Wij hebben op dit ogenblik 10.000 euro per jaar in de budgetten om deelwagens te faciliteren. En we krijgen daar ook zware subsidies voor. Dan uw Shared Noord-richtlijn moet ik toegeven. Dat antwoord moet ik opzoeken en ik zal u dat nasturen. Ik weet inderdaad ook niet wat Shared Noord-richtlijnen zijn. En dan, ik denk dat dat het ongeveer was, Klaas, of...
€10.000 in het kader van het autodelenconcept in zijn geheel, maar specifiek er wordt voorzien in een solidariteitsfonds voor autodeelchecks. Dat zit dan ook in die €10.000?
Nee, in dit geval, nee, die... Dit pact is eigenlijk een, want je hebt daar een heel pak maatregelen opgenoemd. Dat is eigenlijk een aantal maatregelen waar je kan uitkiezen en waar je kan zoeken wat het beste overeenkomt voor uw gemeente. Dit is betrekkelijk een generiek pact. En we hebben de doelstelling van 84 wagens, zowel privaat als publiek. En of we dat pact zullen gebruiken of niet, dat moet ik u later meedelen.
Nog iemand vragen over dit punt? Dan zullen we erover stemmen. Agenda punt 26, het gemeentelijk mobiliteitsplan, de definitieve vaststelling. Geef het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Dank u wel, voorzitter. Voilà, hier is het. Mobiliteit, dat gaat over mensen die zich verplaatsen en over goederen op weg naar een afleveradres. Zo ben ik 2 jaar geleden begonnen met de introductie van het mobiliteitsplan. En toen al waren we gefrustreerd over het feit dat we stilstaan in de plaats van vooruit te gaan. En we zijn ook boos op onszelf, want we zijn zelf reden van die problemen. Ik ben dus blij dat ik vandaag het mobiliteitsplan van de gemeente Beersel mag ter stemming voorleggen. We zijn eraan begonnen op 9 oktober 2019, dus bijna 2 jaar geleden, na enerzijds een burgerenquête te hebben uitgevoerd, waaruit bleek dat de mobiliteit of tekort aan mobiliteit toch wel een van de grote bezorgdheden was van onze Beerselaars. We hebben om dit plan te kunnen realiseren heel veel geparticipeerd en overlegd. We hebben overlegd met de Beerselaars, maar ook met de scholen, met de kindergemeenteraad, de fietsersbond en alle mogelijke hogere overheden. We hebben gewerkt binnen een projectstuurgroep en daarin waren ook verschillende momenten. We hebben gewerkt ook met een focusgroep over wijk Ingendaal, omdat dat bleek vanuit de eerste participatieavond dat heel die wijk toch wel een aparte benadering nodig was. Dit plan is reeds in detail uitgelegd vorige week aan alle fracties. Het studiebureau heeft dat gedaan en onze medewerkers waren daarbij. Daar werd mogelijkheid gegeven om vragen te stellen en die werden ook gesteld. En die zijn ook beantwoord geweest. Ik ga die presentatie niet opnieuw geven. Ik denk dat dat weinig zinvol zou zijn. Maar ik wil wel graag het kader schetsen rond het mobiliteitsplan. Het plan wat voorligt zal de mobiliteit van de Beerselaars en van zij die in Beersel zich verplaatsen veranderen. Veranderen, dat is iets wat we niet graag doen. Veranderen, dat is afscheid nemen van iets wat we kennen. Hè. Ook al is het iets waar we gefrustreerd van geraken. En we moeten vervangen door iets dat onbekend is en nieuw is. En zoals met alles kun je op twee manieren naar iets kijken. Vol hoop of vol argwaan. Wat wel zeker is, is dat we binnen dit mobiliteitsplan zeer duidelijke keuzes gemaakt hebben. Want niet kiezen, dat is verliezen. Als je niet kiest, ja, dan gebeurt er ook niks. Hè. Dan doe je van alles een klein beetje, maar niks fundamenteels. Maar kiezen voor iets betekent natuurlijk ook niet kiezen voor iets anders. En kiezen, dat moeten we doen. Al is het maar omwille van de beschikbare man- en vrouwkracht en omwille van de beschikbare budgetten. Wij bedenken de plannen, wij bedenken de oplossingen. Hè. Wij bedoel ik dan mobiliteitscel. Maar de realisatie hangt af van heel veel mensen samen. Hangt af van openbare werken, aannemers en uitvoeringstijden, uitvoeringsdienst, de politie. Dus alleen kunnen we niet veel, maar samen kunnen we wel heel wat. We zijn ook afhankelijk van de hogere overheden. Ik trek absoluut geen paraplu open, maar het is natuurlijk wel een feit dat niet alle wegen in Beersel en niet alle openbaar domein in Beersel eigendom is van de gemeente. En net zoals dat je in een huurhuis niet mocht beginnen breken en kappen en van alles en nog wat doen zonder dat de eigenaar akkoord is, is dat net hetzelfde op de wegen. Je moet toestemming vragen voor dingen die je wilt doen en dan kunnen ze uitgevoerd worden door de eigenaar. Het is natuurlijk wel onze plicht om te blijven ijveren naar de best mogelijke keuzes en de best mogelijke acties, ook op de wegen die niet van ons zijn. We hebben heel doelbewust gekozen om grondig te werk te gaan. We hebben het mobiliteitsplan vertaald, de visie van het mobiliteitsplan vertaald, naar 140 actiepunten. En die 140 actiepunten zijn verdeeld over 3 timings, tot en met een volgende legislatuur. Goed wetende dat natuurlijk een volgende bestuursploeg terug keuzes moet maken en misschien andere keuzes zal nemen. Maar dat vonden we beter dan zo wat populaire quick wins te doen, die dan uiteindelijk geen duurzame fundamentele oplossingen bieden. Alle acties in deze legislatuur zijn wel voorzien in de budgetten en de meerjarenplannen, hè, want zonder geld geraakt ook niet ver. We moeten er ons van bewust zijn dat we toch op dit moment op een kantelpunt staan in onze gemeente. Als we nog veilig en vooruit willen gaan, dan zullen we het toch op een andere manier moeten doen en we zullen het samen moeten doen. Heel veel van ons, van mijn generatie alleszins, wij zijn opgegroeid met het ideaalbeeld van koning auto. Mijn auto, mijn vrijheid. Wij hadden thuis een auto en doordat we een auto hadden, konden we eigenlijk doen wat we wilden. Ik denk dat het moment gekomen is om de kroon van die auto weg te nemen en die kroon aan alle Beerselaars te geven. En iedereen zijn plaats te geven waar dat hij recht op heeft en die hij nodig heeft binnen de mobiliteit. De fiets, de voet, de bus. Alles moet aan bod komen naast de auto. We moeten denken aan de leefbaarheid en niet alleen aan zo rap mogelijk ergens geraken. We moeten ons ook van bewust zijn dat een betere en een veiligere mobiliteit niet alleen maar het werk is van de gemeente of de politie. Hè, want er wordt dikwijls gezegd, het is de politie. Wij zijn de regisseur. Mobiliteitsplan is het script, maar het succes van de uitvoering zal afhangen van ons allemaal samen hoe dat we het doen. We hebben gekozen voor 3 grote kapstokken in dit mobiliteitsbeleid. Veiligheid, modal shift, hoe gaan we dat nu doen om andere vervoersmodi te gebruiken, en leefbare woonkernen. Die 3 kapstokken hebben geleid tot een heel aantal keuzes en ik vind het de moeite om er 3 toe te lichten. We zijn een kindvriendelijke gemeente en dat is dan meteen ook onze eerste keuze. Veilige schoolomgevingen, dat gaat voor alles. En veilige schoolomgeving, dat begint eigenlijk met een klein beetje vroeger op te staan. Als je een klein beetje vroeger opstaat, dan heb je tijd om op je gemak, rustig met je kind of met je kleinkind, naar school te gaan, te fietsen, met een auto te rijden, in plaats van 2 minuten te laat, heel in een halve zot, met uw auto tot in de klas te rijden. Maar naast dat is het natuurlijk de taak van ons allemaal om te zorgen dat die veilige schoolomgevingen er te komen. Onze taak is het om het verkeer zo rustig mogelijk te houden in die schoolomgeving. Ik denk aan zones van 30 km per uur, schoolstraten, circulatieplannen, veilige aanrijroutes voor auto, fiets en te voet. We moeten ervoor zorgen dat er niet te dicht bij de schoolpoort kan geparkeerd worden. Het is ook aan ons om te zorgen dat er ruimte is voor die fietser en voor die voetganger. Taak van de ouder, de grootouder, de school, is om leerlingen te sensibiliseren, te zorgen dat het begin en de einde van een schoolstraat gegarandeerd wordt en er ook voor te zorgen dat een kiss-and-ride-zone dat die bemand wordt, zodat die kindjes die afgezet worden, ergens opgevangen worden. Politie en gemeenschapswachten zijn uiteraard ook partners in deze. Die moeten een oogje in het zeil houden en beboeten. Goed wetende dat het niet realistisch is om te denken dat er aan al onze scholen bij begin en einde van elke schooltijd iemand zal staan om te beboeten. Het is ook aan ons om allemaal samen een klein beetje meer verantwoordelijkheid te nemen en ons te gedragen zoals het zou moeten zijn. In het mobiliteitsplan zijn er veranderingen voorzien, verbeteringen natuurlijk. In Lot en Huizingen, de omgeving van de boomhut, hebben we reeds aangepakt. Het thema van veilige schoolomgevingen staat en stond centraal bij de heraanleg door AWV van de Alsenbergse Steenweg in het dorp en ook bij de plannen van AWV voor de heraanleg van de Brusselse Steenweg in Alsenberg, de omgeving van Sint-Victor. Onze tweede keuze is die voor veilige fietsverbindingen. Het is eigenlijk zeer simpel, maar een van de manieren om uit de file te geraken, dat is op de fiets stappen. Natuurlijk, je kunt maar met de fiets rijden als er fietsverbindingen zijn. En daar hebben we ons eigenlijk in eerste instantie dan ook op gefocust, om fietsverbindingen tussen de deelgemeenten enerzijds, maar ook met de buurgemeenten in kaart te brengen. En we hebben ook een plan uitgewerkt om die fietsverbindingen te realiseren. Het gaat niet alleen over nieuwe fietspaden, maar ook over verbeteren van bestaande fietspaden, het wegwerken van knelpunten en het onderhoud van de fietspaden die we al hebben. De grote baan is ondertussen afgewerkt. De werken zijn volop aan de gang aan de Steenweg op Ukkel. De gunning voor de tekst en het plan is lopende. Het volgende project is de Sanatoriumstraat vanaf de Dekt tot aan de grote baan. En ook de overheid trekt volop deze kaart met 2 fietssnelwegen in Beersel, de herinrichting van de Brusselse Steenweg, de herinrichting van het Afrittencomplex Beersel, de heraanleg of de aanleg van het befietsbare Molenbeekpad, de uitbreiding van de recreatieve toeristische fietsknooppunten. Maar behalve dat gaat het ook over fietsstraten, fietszones, terugcirculatieplannen, dat komt altijd terug, de rode coating, de fietssuggestiestroken, maar ook fietsstallingen en fietskluizen zijn belangrijk, net als bijvoorbeeld het deelnemen aan groepsaankopen voor elektrische fietsen, zodat die fietsen die we nodig hebben in ons heuvelachtig landschap voor meer mensen toegankelijk zijn. Een derde keuze die we gemaakt hebben zijn leefbare dorpskernen. Trager verkeer zonder doorgaand vrachtverkeer. Ik heb het al gezegd, we gaan absoluut de auto niet wegpesten. En natuurlijk mag je met uw auto in onze straten rijden, natuurlijk. Maar we vragen wel dat er respect komt voor de bewoners van de straten. We vragen dus dat er een aangepaste snelheid is. En we vragen dat er rekening gehouden wordt met het feit dat er in onze gemeente veel mensen wonen en dat er in onze gemeente veel woonstraten zijn waar het druk is. U zal zien dat doorheen de tijd de 30 km per uur een norm zal worden in woon- en schoolbuurten. Traag, graag. Hè? Evenals het bord uitgezonderd plaatselijk verkeer. Dat bord uitgezonderd plaatselijk verkeer is eigenlijk vooral het aanduiden van als je hier niet woont, dan moet je hier ook niet zijn. Het is zeer simpel, maar daar komt het wel op neer. Die uitgezonderd plaatselijk verkeersstraten zullen ook niet meer voorkomen in de Waze en andere GPS-systemen, omdat we met onze databank van verkeersborden helemaal upgedate zijn, waardoor dat die daar niet meer in komen. Dus naar leefbare woonkernen zijn dat toch wel belangrijke punten. We zullen in alle deelgemeentes zullen we inrichtingen aanpakken van onze straten. We zullen overgedimensioneerde kruispunten herinrichten, smaller maken, zodanig dat je daar trager moet. We zullen snelheidsregimes in de binnengebieden en in de woonkernen verlagen en op elkaar afstemmen. We zullen terug daarvoor circulatieplannen maken, maar ook voorrangsregels herbekijken. En we zullen vrachtwagens weren door slimme camera's, het vrachtwagen parkeren, organiseren samen met onze buurgemeenten. De overheid, de hogere overheid, heeft onlangs zijn strategisch plan Zennevallei voorgesteld. Dat zal samen met een vrachtwagenknip een verademing betekenen voor Lot. Op iets langere termijn staat de heraanleg van het afrittencomplex Beerstel op de planning. Voor die tijd echter zullen wij het Europaplein al aangepakt hebben en het centrum van Lot eraan gelegd. We hebben een plan gemaakt voor de wijk Ingendaal, voor heel de wijk. Die hebben we al gedeeld met de inwoners. De knelpunten in Huizingen worden aangepakt, net als in het centrum van Beersel. Het dorp is al door een eerste fase van grote werken gegaan. Er komen er nog aan. Over het mobiliteitsplan kan ik ondertussen uren vertellen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga mij hierbij houden om deze drie hoofdlijnen van het mobiliteitsplan toe te lichten. Het noemde mobiliteitsplan geen mobiliteitsbijbel. Een plan dat betekent dat we heel duidelijke keuzes gemaakt hebben, heldere doelstellingen gesteld hebben, acties omschreven hebben, 140 in totaal, maar de weg ernaartoe zal zeker, kan zeker, en ik vermoed zal zeker nog wijzigen. We moeten rekening houden met een omgeving, de mensen, de wetgeving, die continu in verandering is. En dat zullen we ook doen. Ik heb mij ook geëngageerd tegenover de fracties dat ik bij elke rapportering van de prioritaire doelstellingen het mobiliteitsplan een evaluatie zal geven en een stand van zaken zal geven. Het is belangrijk om dat levend te houden, ook naar jullie toe. Morgen stellen we dit plan in het lang en in het breed voor aan de Beerselse bevolking. Ik hoop natuurlijk dat jullie er allemaal bij zullen zijn. Ik ben zeer blij dat we die avond of morgenavond een echte Beerselse mobiliteitsmarkt zullen kunnen maken met hogere overheden erbij en partners, want iedereen heeft zijn aanwezigheid bevestigd die meegewerkt heeft aan dit mobiliteitsplan. Ik ben benieuwd naar jullie commentaar en vraag jullie natuurlijk om dit plan goed te keuren.
Zijn er vragen?
Ja.
Ja, ja, oké, okay, doe maar.
Ja, dank u mevrouw De Schepen en ook dank aan alle actoren die natuurlijk hebben meegewerkt aan dit plan. Nu hebben we hebben vorige week al een aantal detailvragen in het ijle kunnen stellen, dus ik ga die niet allemaal herhalen. Maar ik wil toch wel de essentie voor onze fractie, of voor mijn fractie beter, wel even veruitwendigen. Er zitten zeker een aantal positieve zaken in het plan, dat kan niet ontkend worden. Ik denk dan inderdaad aan de trage wegen, de versterking van de groenstructuren, de bijkomende fietspaden, ontlasting van het vrachtverkeer in onze dorpcentra, al vrees ik dat de modaliteiten daarvoor nog moeilijk zullen worden. Het lijkt mij ook evident dat we maximaal blijven inzetten op die veilige schoolomgevingen. Maar wat de schoolomgevingen betreft, daar zou ik nog even op willen inpikken, daar vrees ik ja, dat men toch iets te weinig met de realiteit rekening houdt dat ouders niet altijd in de mogelijkheid zijn om te voet of per fiets hun kinderen te gaan afzetten. We hebben het daar vorige week ook nog uitgebreid over gehad. En ik vrees dat dat een lacune is die ons nog zuur zal opbreken. En in dat kader mis ik ook voldoende parkeergelegenheid en parkeermogelijkheden voor ouders om hun kinderen aan de schoolpoort of zo dicht mogelijk bij die schoolpoort te gaan afzetten. Hè. Voor werkende ouders is het niet altijd evident om eerst nog eens te voet, als je niet op een boogschuit van de school woont, te voet of met de fiets, uw kinderen te gaan afzetten. En dan hoor ik u zeggen dat ze wat vroeger mogen opstaan. Maar bon, u mag die boodschap van mij aan hun gaan brengen. Ik zal het niet in uw plaats doen, maar ik vrees dat dat niet op applaus zal worden onthaald, gezien de slaapcijfers van de gemiddelde moeder en vader. Maar bon, dat is dan uw zaak. Ja, ik wil daar nog even op doorgaan. Als je ook kijkt naar de gemeentemonitor, dan stel je ook vast dat 70% van de beerselaars voor zijn verplaatsingen naar school en daarna naar het werk nog altijd noodgedwongen voor die auto kiest. Dat is een realiteit, dat zijn cijfers waar men eigenlijk binnen dit mobiliteitsplan, ja, mijn inziens, te weinig rekening mee houdt. Meer zelfs, men gaat ze proberen op allerlei manieren te weren en, als ik pagina 17 lees, zelfs ook te gaan culpabiliseren en te gaan sanctioneren. Idem trouwens wat het algemeen verkeersveiligheidsbeleid betreft, waarbij ik toch de indruk heb dat men werkelijk een autopestbeleid 2.0 wil gaan voeren. Ik denk daarbij heel concreet aan de inzet van tractorsluizen, aan de overvloed aan fietsstraat. Daar kunnen we toch wel van op aan voor zeer niet onterechte ergernis zullen zorgen bij heel wat autobestuurders die tot nader order wel nog altijd het gros van de centen op tafel leggen. Hè. Op bepaalde plaatsen zoals de Danislaan, zoals de Menisberg, zie ik daar echt de meerwaarde niet van in. Integendeel, het zal voor ongelooflijk veel frustratie zorgen bij heel wat autobestuurders die eigenlijk onnodig is. Hè. Ik stel mij dan ook de vraag. Ik heb die vraag eigenlijk vorige week ook gesteld. Daar is niet echt een antwoord op gekomen. In welke mate dat men daar cijfers kan opplakken dat zich daar al verkeersconflicten hebben voorgedaan met fietsers, opdat men overging of overgaat tot een dergelijke maatregel van die fietsstraten dus. Ja, in datzelfde kader zie ik ook dat de parkeerproblematiek op de verschillende knelpunten eigenlijk nog altijd zeer homeopathisch wordt aangepakt. Ik denk dan onder andere aan de parkeerproblematiek in het centrum van Beersel, van het Dorp, aan het station van Huizing, aan het Windrixplein. Ook hier is het altijd weer die premisse, door het optrekken van het aantal fietsers en het aantal autodelers, nu 84 in totaal, gaat het aantal auto's verminderen en zal ook de vraag naar parkeerplaatsen reduceren. Dat is een verhaal dat we al jaren horen. Ik herinner mij nog, ik denk dat het onder burgemeester Cazaar was. Dan was dat het stopplan, de stappers, de trappers, openbaar vervoer en dan het particulier vervoer. En tot nader order, beste collega's, met alle respect, is het aantal autobestuurders, ondanks alle goede voornemens en illusies die hier soms worden gekoesterd, is het aantal autobestuurders, het aantal auto's in onze gemeente met 600 gestegen op 10 jaar tijd. Hè. We zitten nu met een kleine 13.000 personenwagens en een fietsstraat of een fietssuggestiestrook zal dat aantal echt niet doen decimeren. U mag dat dromen, u mag dat denken, maar zeker in een context van, jammer genoeg, sterke bevolkingsgroei, vrees ik dat dat een illusie is die u beter maar kan opbergen en daar ook naar kan handelen. Ik lees dat trouwens ook als ik naar de verslagen lees van de projectsturengroep in dat kader, dat zelfs de provincieafgevaardigden aangeven dat er een bijzonder grote oververtegenwoordiging was van de fietsers op de participatiemomenten. We weten inderdaad dat zij zeer goed zijn, en er zit hier zo eentje, van zeer degelijk en onderbouwd, dat ontken ik niet, lobbywerk, en het is hun gegund. Maar ja, daardoor ontstaat er natuurlijk wel een misconceptie van de realiteit en gaat men over tot verkeerde conclusies, want die autobestuurder die ganse dag heeft gewerkt en niet naar zo'n participatiemoment s'avonds gaat, ja, die zijn conclusies of die zijn bevindingen, die worden eigenlijk niet gehoord. En het zijn wel zij die straks natuurlijk het gelag zullen mogen betalen. Hè. En ik lees dan in het kader van de klimaatopwarming en de CO2-daling, ja, maar ja, we moeten daar toch iets aan doen. Nu, men heeft het, we gaan nu volop naar een elektrificatie van het wagenpark. Die gaat in het komende decennium kwadrateren. Dus in een context van elektrificatie is het toch evident ook, hè, het vooruitgangsoptimisme dat door jullie partijen altijd naar voren wordt gebracht in de Vlaamse regering, dat men daar ook naar handelt. En dus die auto eerder als een partner gaat zien en niet als een vijand. En ik heb wel de indruk, zeer sterk zelfs, dat dit plan daar een vooruitwendiging is. En men zegt dan allemaal dat we meer moeten gaan met de fiets gaan. En korte afstanden moeten eigenlijk ook met het te voet of elektrische fiets en dergelijke meer moeten gaan. Maar bon, als ik hier de parking buiten aan de Meent zag, dan wordt het goede voorbeeld ter zake toch ook nog altijd niet gegeven door het eigen college. Dus enige consequentie wat dat betreft zou misschien wel opportun zijn. Dan zou ik nog even willen stilstaan bij een aantal knelpunten in het kader van de verkeersdoorstroming. Ja, die ook eigenlijk onvoldoende of soms zelfs niet worden aangepakt. Ik denk dan uiteraard aan het knelpunt Vastjoegeldoo, waar we, dat weet ik, afhankelijk zijn van agentschap wegen en verkeer. Maar bons, wat, dat is iets dat we al jaren weten. Dus enige drukkingskracht ter zake lijkt mij wel opportun, want het volgende ongeval staat daar ook al in de sterren geschreven. Idem, het knelpunt aan het Gravenhof. Nu is daar een recente ingreep geweest met de verkeerslichten, waardoor dat er een extra fase is gekomen voor de voetgangers, waardoor dat je daar tijdens de spits ellenlange files genereert en eigenlijk ja, de doorstroming meer bemoeilijkt dan wel vergemakkelijkt. En ook daar weet ik niet welke argumenten men naar voorschuift om dat te blijven bestendigen. Dus een heroverweging ter zake lijkt mij hier wel in het kader van de verkeersdoorstroming zeer opportun. Ik verdeel graag dat het college daar op wenst in te gaan op basis van de nieuwe conclusies die jullie daar elke morgen samen met mij kunnen vaststellen. Dan Ingendaal. Het is aangehaald door mevrouw Van Averbeek. Het heilige huisje daarbij is natuurlijk het Windrixplein. Iedereen herinnert zich nog dat de miserie van Ingendaal is begonnen op het moment dat het Windrixplein is gesloten richting Rode. Daardoor is er een flessenhals ontstaan. En zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieven. En dat alternatief, dat heette de Ingendaalwijk. Dat is de conclusie. Dat weet iedereen. En wij herinneren ons in het kader van het Windrixplein, dat onder meneer Cazaar nog is uitgerold, dat dat een ontmoetingsplek ging worden met veel toeters en bellen. Nu, beste collega's, ik zal het ook maar eens zeggen, I'm very sorry, maar dat is echt niet gelukt. Hè? Jullie kunnen dat gehoopt hebben, maar dat is niet gelukt en je kan dat dan betreuren en bij de pakken blijven zitten. Of je kan ja, dat vaststellen en daarnaar handelen door die opportuniteit daarvan te gaan heroverwegen. Hè. En ik lees trouwens in de partijlectuur, niet van de oppositie, maar van de meerderheid, dat ook de N-VA, tweede grootste partij in deze meerderheid, toch ook die mening was toegedaan. Ik lees uit het partijbladje van 2018 van de N-VA. Beersel is een landelijke gemeente waar geen plaats is voor een gedrocht als het nieuwe Windrixplein. Ik zeg dat niet, hè, collega's. Ik zeg dat niet, hè. Het zijn collega's van de N-VA die vandaag de mobiliteitsscherp in handen hebben, hè. Maar daar stopt het niet. Ook een andere meerderheidspartij, de VLD, die zegt in een partijblad in 2019, terwijl dat ze in de meerderheid zitten, meneer Savenberg, mijn voorstel is om op kritieke momenten het Windrixplein open te stellen voor het verkeer, zodat de Zoniumwoudlaan ontlast wordt. Dat kan tijdens de spitsuren, wanneer bijvoorbeeld heel wat ouders hun kinderen 's ochtends afzetten op Sint-Victor. Dat kan het sluipverkeer in de Ingendaalwijk voorkomen. Maar dat is mijn mening. Einde citaat. Dus bon, interessant allemaal, beste collega's van de N-VA en de VLD, maar het lijkt mij wel eens raadzaam om jullie eigen beloftes daarover nog eens te raadplegen en dan ook de moed hebben van jullie overtuiging om daarnaar te handelen in de meerderheid. Hè. Jullie vormen samen de helft van het college, dus enige daadkracht en handelen, woorden en daden, dat men die combinatie toch eens zou gaan hanteren. Hè. Trouwens, ik hoor juist van mevrouw Van Averbeke dat dit mobiliteitsplan geen bijbel is, dus hè, laat het u vooral niet weerhouden om om die marge nog te gaan gebruiken om uw eigen beloftes gestalte te geven. Hè. Eveneens in het kader van het sluipverkeer, Liesbeekstraat, daar stellen we vast dat er niks wordt ondernomen. In de actiepunten zegt men dat men dat onderzoekt. Nu, ik ken die conclusies, die zijn al jaren bekend. Morgens is dat daar gewoon een autostrade. Ik zie dat de Fietsersbond een goede suggestie op tafel legt in het kader van de Liesbeekstraat, waarbij men met dynamische inrichtingsverkeer zou werken. Maar tot nadere orde wordt dat niet weerhouden of wordt het onderzocht. Nu, we weten ondertussen wat dat betekent. Hè. Een ander verkeersprobleem dat mijn inziens niet wordt aangepakt is, en het is ook aangehaald tijdens de vergadering, is de brug van de Kerkhofstraat. Die veel te smal is voor tweerichtingsverkeer en eigenlijk op die manier voor permanente verkeersconflicten zorgt. Hè. Ik heb het zelf gezegd tijdens de vergadering, ik ben er zelf ook mijn spiegel is verloren. Ondanks het feit dat ik van beneden kwam en dus wel degelijk voorrang had. Hè. Ik citeer daarover burgemeester oud-burgemeester Cazaar, Nieuwsblad van april 2012. Dat is verdorie bijna 10 jaar geleden, hè, collega's. Situatie op de Kerkhofstraat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. We zijn ondertussen 10 jaar verder, er is niks veranderd. En we weten, hè, die paraplu die kan u inderdaad opsteken, dat de oplossing daarvoor bij Infrabel ligt. Maar dan lijkt het mij wel ook hier bijzonder raadzaam om na 10 jaar toch enige druk uit te oefenen op een bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie voor onze inwoners. Tot slot, en daarmee rond ik tot uw volledige Jolijt af, hè? Het mobiepunt van Huizingen. We stellen vast dat men daarmee doorzet in het kader van het RUP van het Groen Blaffe Turken. Ja, daar wordt een huis onteigend op Vaukampslaan 72... Ik verneem graag. Ik denk dat die mensen dat ook wel eens zouden willen weten. U moet zich die onzekerheid maar eens voorstellen. Hoe dat het nu daarmee staat in het kader van de uitvoeringsplannen, of dat die onteigening nog steeds gehandhaafd blijft. We zijn allemaal naar de rommelmarkt geweest in Huizingen. We hebben daar allemaal de affiches zien hangen. We hebben daar allemaal de mensen gezien. Dus het lijkt mij ook van een enig respect te getuigen om daar duidelijkheid in te voorzien. Tot daar, voorzitter.
Dank u wel, Klaas. Ik ga proberen van iets korter te antwoorden dan dat de vraagstelling was. Inderdaad, een aantal dingen zijn vorige week aangehaald. En parkeren en auto's, jammer genoeg, zijn de straten wat ze zijn. Van niet jammer genoeg, zijn de straten wat ze zijn. Parking bijmaken is inderdaad, dat is geen optie. Dus of dat jij dat nu graag hebt of niet, we gaan toch moeten leren van op een andere manier ons te bewegen. Ik ben er mij zeer goed van bewust dat er heel veel ouders met de auto hun kinderen gaan afzetten aan school. Maar jammer genoeg zullen ze toch moeten leren van ietsjes verder dan aan de schoolpoort te gaan stilstaan met hun wagen. Tenzij als het een echte kiss-and-ride-zone is, wat absoluut kan. Want dat is niet verantwoord als je die auto's ziet weg en weer rijden tussen al die kinderen en zeker die kleine kindjes. Dus dat is iets waar we toch met z'n allen zullen moeten ons gedacht van maken. Dat als we het iets veiliger willen, dat we toch op een andere manier ons zullen moeten gedragen. De Dannislaan, waarom dat een fietsstraat wordt, dat is omdat we de fietsers weg willen uit de Steenweg op Ukkel. De Steenweg op Ukkel is een straat die traditioneel veel te smal is voor al het verkeer dat erdoor moet. En we gaan van de Kerkveldstraat en de Dannislaan een veilige fietsverbinding maken. Fietsstraten, dat is niet om auto's te pesten. Fietsstraten, dat dient om, als er fietsers rijden, om die fietsers hun plaats te geven die ze nodig hebben en de auto's erachter te laten rijden. En als we inderdaad allemaal gaan blijven ons enerveren op het feit dat we in een woonkern rijden, dat we daar 30 km per uur mogen en dat er een fiets voor ons rijdt, ja, als je je daar blijft over frustreren, dan gaat dat zo blijven, Klaas. Dat is inderdaad, en ik noem dat geen auto's pesten, ik noem dat net plaatsgeven aan iedereen die de weg moet kunnen gebruiken op een veilige manier. Deelnemers van de participatie, waren de fietsers daarover over vertegenwoordigd? Dat weet ik niet. Ze waren alles is aanwezig. Hebben wij ons plan gemaakt omdat er daar zoveel fietsers waren op die participatieavond? Nee, wij vinden oprecht dat er moet plaatsgemaakt worden om fietsers veilige fietsverbindingen te geven. Wij horen veel te veel dat, ja, maar ja, wij rijden niet met de fiets, want we hebben geen verbinding. Ja, dat is zo'n beetje het verhaal van het kip en het ei. Dus wij willen echt wel aan die fietsverbindingen werken. Knelpunt van Siogodoo, heb je terecht zelf aangegeven. Dat ligt niet in onze handen. Dus AWV, die heeft nu eerst het dorp aangepakt. Die gaat dan de Brusselse Steenweg doen. En Vasseur Godeau zal ongetwijfeld later op die planning staan. Knelpunt aan het Gravenhof. Je hebt dat zeer terecht gezien, dat daar zeer bewust gekozen is om daar een veilige zone in te steken, of een veilige fase in te steken voor de fietsers en de voetgangers. Als de voetgangers of de fietsers op de knop drukken, dan valt de rest van het verkeer stil. Het is het ene of het andere, Klaas. Je kiest voor iets, en dat is dat inderdaad het gevolg ervan dat je als auto iets langer moet wachten om geen herhaling te krijgen wat er gebeurt op van die kruispunten die niet zo ingericht zijn en waar kinderen doodgereden worden. Dat willen wij liever niet voor hebben. Ingendaal hebben we inderdaad apart bekeken. Ik vind het Winderiksplein met alle respect nog altijd geen schoon plein, hè. We hebben ons geëngageerd om dat Winderiksplein te bekijken en we hebben dat ook gedaan. Dat is ook de belofte die wij gedaan hebben om te kijken wat daar iets mogelijk was. En daar is vandaag niets mogelijk. De verkeerssituatie in Rode is zodanig veranderd dat als je zou zelf over dat Winderiksplein rijden, dan creëerde gewone flessenhals van op de Zonienwoudlaan naar de Nalsenbergse Steenweg. En dat heeft absoluut geen zin. Twee, het is ook zo dat de Brusselse Steenweg, Alsenberg in de Brusselse Steenweg, is een straat van AWV. AWV wenst absoluut niet dat er meer in- en uitritten op hun steenweg terechtkomen. Drie, de zaken die er zijn, de handelszaken die er zijn, als je daar terug auto's laat overrazen, dan mocht je alle voetgangers terug van dat Winderiksplein afhalen. Dus wat hebben we bekeken? Daar hebben we geteld, daar hebben we over nagedacht en daar hebben we beslist van dat niet terug open te zetten. De Diesbeekstraat, dynamisch inrichtingsverkeer, is inderdaad een mogelijkheid, maar daar moeten we jammer genoeg overeenkomen met Halle. Verkeer komt vandaar en we kunnen daar niet alleen maar op ons eigen grondgebied iets bedenken. Dus daar zijn we nog altijd over in gesprek. En ik snap u als je zegt van, ja, dat duurt lang. Ja, dat duurt lang. Ja, dat is waar. We moeten daar met die mensen blijven overleggen. De brug van de Kerkhofstraat, ik heb u vorige week al geantwoord, ik ga het nog een keer doen. Die brug van de Kerkhofstraat, dat is Infrabel die gezegd heeft van die buitenkanten van die brug, daar mag niet op gereden worden. Dus je mocht wel op de binnenkanten rijden, die zijn veilig, maar de buitenkanten niet. Infrabel, daar hebben wij verschillende keren overleg mee gehad, daar hebben wij gevraagd om die brug breder te maken, die willen dat vandaag niet doen. Wij gaan dat blijven vragen, natuurlijk. Want wij zouden ook veel liever hebben dat die brug breder wordt. Maar het is wel de brug van Infrabel en dat is bij Infrabel dat je moet zijn als je wilt dat zij sneller die brug in de Kerkhofstraat breder maken. En dan wat daarop Groenblaf-Turken betreft, dat zit nog altijd in de... Jos, nu moet je mij even helpen. In de fase... Zeg het niet?
De volgende maand komt dat op de gemeenteraad.
Ja, voilà. Dus dat zat in de fase waarin hij zijn commentaren mocht geven. En die fase is ondertussen afgelopen. En dat wordt vervolgd.
Prima.
Ja, we hebben het iets constructiever aangepakt, denk ik. Wij zijn van oordeel dat dit mobiliteitsplan dat jullie voorbereid hebben in veel opzichten een goede basis voor het toekomstig beleid is. En wij wensen het bestuur dan ook absoluut te feliciteren omdat ze jullie aangedurfd hebben om concrete actietabellen met timing en budgettering op te nemen in die plannen. Ik denk dat we daar dringend aan toe waren. In de vorige legislaturen kan ik u ook zeggen dat wij daar regelmatig over gefrustreerd waren dat dit niet gebeurd is. Dat lag niet in onze handen toen. Dus die pluim komt jullie toe. Onze fractie wenst dan ook constructief mee te werken aan de realisatie van dit plan. En we zullen vanzelfsprekend ook toezien op de concrete uitvoering. We hebben dat plan wel degelijk gelezen. En wij gaan niet tegen, zoals Klaas doet, met one-liners afkomen. We hebben hier en daar toch echt een aantal concrete suggesties, textuele suggesties gemaakt. Het is een beperkt aantal textuele suggesties, maar we denken wel dat ze belangrijk zijn en we willen die dus als amendementen op de tekst voorleggen. Ik zal ze één voor één nemen. Een eerste betreft feitelijk de ambities, dus pagina 23. En daar vinden we het feitelijk spijtig dat je de lat zo laag gelegd hebt en dat je daar ook geen timing op gezet hebt. Ik bedoel, als je een ambitie stelt, dan haalt je getal en je zegt daarbij op welk moment dat je dat haalt. En we hebben feitelijk geen timing gevonden in de tekst. En we vinden de ambitie zelf toch ook wel laag. Ik bedoel, ik vind een minimumambitie om inderdaad de Vlaamse norm te krijgen toch wel verantwoord. Jullie stellen dus voor om de kloof met het gemiddelde van het Vlaams gewest, dus aantal mensen die de fiets te gaan gebruiken, te gaan halveren. Ik vind dat feitelijk zeer weinig ambitieus. Onze fractie vindt dat zeer weinig ambitieus. Er staat ook niet bij wanneer dat jullie dat gaan realiseren. En daarom was ons voorstel om hier dus iets concreter en iets ambitieuzer te zijn. En wij zouden dat dus willen herformuleren. Verhogen van het aandeel inwoners dat minstens maandelijks de fiets gebruikt. Dat is dus één keer per maand op de fiets kruipen. Hè. Voor korte afstanden in Beersel van 33% naar 61%. En 61% is het gemiddelde in Vlaanderen. Dus dat is niet te hoog gegrepen. Dat is gewoon het gemiddelde halen. En dat tegen 2030. En een equivalente statement, dus wij zorgen voor een stijging van het aantal fietsers naar school of werk van 6% naar 16% tegen 2030. Dus wij stellen voor dat we die lat inderdaad leggen, dat we het Vlaams gemiddelde halen, onze achterstand feitelijk inhalen in 2030. Dat is een eerste textuele amendement. We kunnen er ofwel allemaal doorgaan of ze één per één behandelen. Ik weet niet hoe jullie het... Gaan we dit ter stemming leggen of gaan we ze...
Okay. Eerst het antwoord van mevrouw Van Averbeek en dan stemmen we. Alsjeblieft. Ah, dat is op het einde, als de amendementen gedaan zijn.
Ja. Ja. Oké. Okay. Allereerst, dank u wel voor uw bepluim. Ik steek die graag op onze hoed, want het is een groepswerk wat we hier gerealiseerd hebben. Ik heb al jullie amendementen gelezen en ik ben daar zeer verrast over, eerlijk gezegd. Ja, ik zal u uitleggen waarom. We hebben 2 jaar samen hard aan dit plan gewerkt. Er zijn 2 jaar heel veel overlegmomenten geweest. Jullie waren een fractie die aanwezig was op elke projectstuurgroep. Er is daar heel veel gediscuteerd geweest. Niet alleen met jullie, maar ook met de overheden die aanwezig waren, de belangengroepen die aanwezig waren. Iedereen die meegewerkt heeft binnen die projectstuurgroep aan het mobiliteitsplan. En als dan puntje bij paaltje komt, dan is op eind mei is het mobiliteitsplan, zoals het nu voor ligt, volledig goedgekeurd. En dan plots, 3 dagen voor we moeten stemmen, komt er zo een voorstel voor een hele hoop tekst aan te passen en te wijzigen. Ik ga punt per punt een duidelijk antwoord geven op uw vragen. Maar in het algemeen gaan wij deze amendementen niet goedkeuren. Omwille van het feit... dat, hè, wat ik net zeg, we hier met een groepswerk zitten, dat heel lang geduurd heeft, waar we hard aan gewerkt hebben en waar we uiteindelijk tot een plan gekomen zijn dat in consensus goedgekeurd, of dat een consensus heeft op 25 mei, en waar het eigenlijk ook niet correct zou zijn om tegenover de andere spelers die meegewerkt hebben aan dit mobiliteitsplan, om daar nu wijzigingen aan te gebeuren, zonder dat ik ook hen heb kunnen raadplegen. Dus ik zal inhoudelijk wel reageren op de amendementen die je indient, maar we zullen ze wel nee stemmen. Dus op uw eerste amendement, Jan, daar hebben we inderdaad over gepraat, ook binnen de projectstuurgroep. Ik denk de eerste of de tweede, en ik deel daar absoluut niet jouw mening, dat stijgen van 33% naar 47% of van 6% naar 11% dat niet ambitieus is. Heb jij het recht om iets aan een andere mening te hebben?
Maar er staat geen datum bij. Ik bedoel,
dat is een loze stelling. Maar als ik misschien mag, ik heb je ook laten uitspreken. Maar ik vind dat een stijging van meer dan 50% dat aanzienlijk is. Ik denk ook, eerlijk gezegd, dat het niet realistisch is om te zeggen dat we vandaag of in 2030, maakt niet uit wanneer,
naar dat Vlaams gemiddelde zouden moeten kunnen gaan in Beersel. Alleen al rekening houden met het feit dat we hier veel heuvelachtiger zijn dan, om het maar even te noemen, het platte West-Vlaanderen. Dat er daar, hè, dus ik denk dat dat absoluut niet realistisch is. Ik wil mij er ook van behoeden om in een mobiliteitsplan dingen te zetten waarvan dat we nu al denken, en daar hebben wij duidelijk een andere mening, en dat is niet erg, dingen die niet realistisch zijn. Hè? Dus inhoudelijk ben ik het er hier ook eigenlijk niet mee eens.
Meneer Seilert, ga maar naar uw volgende amendement.
Het volgende punt heeft dus betrekking met het openbaar vervoer, waar het gemeentebestuur pleit voor een status quo. En van het aanbod aan openbaar vervoer, zo staat het letterlijk in de tekst, wij zijn van oordeel dat we geen status quo moeten naleven, maar dat we een beter aanbod van openbaar vervoer tussen de belangrijkste attractiepolen van de gemeente en buurgemeenten moeten ambiëren. En dus wij hadden hier de textuele wijziging van inderdaad, wij streven naar het behoud van een voldoende aanbod van openbaar vervoer naar, wij streven naar een beter aanbod van openbaar vervoer tussen de belangrijkste attractiepolen. Ik denk dat het een nuance is, maar het is een belangrijke nuance, denk ik.
Ik denk inderdaad, Jan, dat het een nuance is. Je weet ongetwijfeld dat ook De Lijn een van de deelnemers was, of een van de partners binnen onze projectstuurgroep. Eén, en anderzijds dat het openbaar vervoerplan van De Lijn onderwerp geweest is tot zeer zware discussies op de vervoerregioraad, waar ik zelf met een aantal collega-buurgemeenten het eerste plan volledig weggestemd heb, waardoor dat we erin geslaagd zijn om De Lijn te verplichten om een tweede plan te maken. En een tweede plan dat, eerlijk gezegd, onze goedkeuring wel wegdraagt. Waar het inhoudelijk naar openbaar vervoer een lichte verbetering zelfs is, maar meer nog waar wij zeer hard gevochten hebben om een halte te krijgen voor ons woonzorgcentrum en waar we in geslaagd zijn. Dus ik vind dat eigenlijk absoluut niet nodig om die tekst daar te wijzigen. We hebben onze strijd gestreden, we hebben ons doel behaald. We zijn tevreden met het openbaar vervoerplan zoals het nu zal in voegen treden, waarschijnlijk vanaf volgend jaar.
Figuur pagina 28, figuur 6. Daar staat daar een figuur in die tekst die we vroeger ook al gezien hebben, waar allerlei gebouwen op staan die er niet moeten op staan. We hebben toen de opmerking gemaakt en de burgemeester heeft ons toen beloofd dat we die figuur niet meer gingen zien. Ik zie ze nu weer verschijnen. Ja, ik vind het een spijtige zaak. Dus ik zou graag hebben dat die gebouwen die daar dus niet horen te staan en waarvan heel het gemeentebestuur beweert dat ze nooit gaan komen, ik zou graag hebben dat die gebouwen van die figuren verdwijnen.
Ja, inderdaad, Jan. Die figuren die er niet zullen komen, die wij absoluut ook niet wensen, die ook niet voorzien zijn, die zijn het gevolg van een werktekening van het strategisch project Zennevallei. De tekening waar jij op alludeert op pagina 28 is inderdaad de werktekening die beschikbaar was op eind mei, toen dat we dit plan goedgekeurd hebben. Je zult ongetwijfeld gezien hebben dat de pagina daarna, pagina 29, staat er een andere werktekening en daar staan die blokken al nummer op. Daan de Meij heeft zich ook uitgebreid geëxcuseerd voor het feit dat hij eind juni, want ik herinner mij dat we eind juni de burgemeester daar ook het woord over gegeven hebben, dat hij eind juni de vergetelheid gedaan heeft van dat plan of van die tekening te gebruiken in zijn voorstelling van zijn strategisch project Zennevallei. De burgemeester heeft dat toen ook op de gemeenteraad van eind juni toegelicht. Maar inderdaad, eind mei hadden we die tekening en niemand, dan eerlijk gezegd, die daar was, heeft dat toen gezien. Maar ja, kijk, ze staat erin. Het zal u geruststellen, Jan, dat op de presentatie die jullie de fracties gekregen hebben vorige week, daar hebben we ook met een tekening gewerkt, daar staan ze niet meer op. Op de presentatie die morgen gegeven wordt en die ook zal gepubliceerd worden op de website, daar staan ze ook niet op.
Dus Daan heeft zich echt uitgebreid geëxcuseerd daarvoor. Die blokken komen niet. Dat was een vrije interpretatie. Dat was een vergissing in de tekening. Meer is dat niet. Maar beschikbaar op eind mei. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk zo, Jan, die lokale fietsverbindingen, dat is veel meer dan alleen maar fietspaden. Hè. Die lokale fietsverbindingen, hè, ze staan allemaal vanaf pagina 50 één voor één genoteerd. Dat gaat over fietsstraten, fietszones, fietssuggestiestroken, quick wins, ik zeg maar iets, afgeplatte boordstenen. Allee, gewoon de dingen die het fietsen comfortabeler maken, dat zit daar allemaal in. We verwijzen niet naar dat fietsvademecum, omdat, jammer genoeg, en ik vind dat echt wel, wij heel veel wegen hebben die landelijk smal zijn, waar dat gewoon niet haalbaar is. En dat is de reden waarom dat daar niet naar verwezen wordt. Omdat als we kunnen, doen we dat natuurlijk. Als je kijkt naar de heraanleg van de straten waar we met afgescheiden fietspaden werken, dan gaan wij daar zo ver mogelijk als dat we kunnen. Maar binnen een mobiliteitsplan, wat geen infrastructuurplan is, maar een mobiliteitsplan, streven we ernaar om elke verbinding zo goed mogelijk te maken. Los van dat fiets van de Mekum. Maar ik herhaal nog eens, uiteraard, waar dat kan, gaan we dat zeker doen. Hè.
Ja, meneer Stuart, je zei pagina 30 vergeten. Ja.
Het gaat dus over de voetgangers. Wij zouden het appreciëren dat er over de ganse lengte vlot recreatief fietsgebruik overal mogelijk is. En de tekst is daar niet duidelijk over. Dus.
Ja, Jan, ik zal dat ook appreciëren.
Dus dan verandert je de tekst, nee. En dan is het opgelost?
Nee. Want dat heeft bloed, zweet en net geen tranen gekost om met de eigenaar van die weg tot het consensus te komen waar we nu toe gekomen zijn. Ik moet het noemen een befietsbaar wandelpad. Dat is de term die we afgesproken hebben, dus ik durf daar geen woord meer tussen zetten. Het was echt niet gemakkelijk om ervoor te zorgen dat zowel A en B als erfgoed ermee eens waren dat ook de fietsers belangrijk zijn en dat er daar moet kunnen op gefietst worden. Dus als er ergens iets is waar ik zeker geen woord ga veranderen, dan is het daar wel. Langs een andere kant, door dat te lezen wat dat geschreef, dacht ik van ja, eigenlijk kun je in veel zinnen kun je vlot en veilig erbij schrijven, want eigenlijk willen we wel dat alle fietsverbindingen vlot en veilig zijn, hè Jan? Dus... Ja, je hebt vlot eraan toegevoegd. Je hebt het woordje vlot aan toegevoegd aan uw tekst. Allee, zoals ik het lees. Hè. Tussen de lijn die er staat en wat dat jij zegt, is alleen het woordje vlot anders. Toch? En overal. Ja, maar het gaat over die verbinding, hè. Op dat Molenbeekpad. Dus ik dat Molenbeekpad, ik durf er echt, want ik zou niet graag hebben dat ze zeggen, als het zo zit, weet je wat, het wordt er gewoon een wandelpad en er komt geen fiets op. Dus dat is jammer genoeg in mijn tekst. Dat moet niet antwoorden. Ja, daar is in heel die 2 jaar is er nooit door niemand geen woord gezegd over tramlijn 51. Ik dacht van, tja, wat is dat hier nu? Je kent inderdaad hè, de stelling en ik weet wat dat... Maar dan toch niet in de projectstuurgroep. Allee, daar is het niet aan bod gekomen. Plus, Jan, je weet zeer goed dat als er ooit over een tramlijn 51 zal gesproken worden, zal dat starten in de vervoerregioraad. Want zijn zij verantwoordelijk voor het openbaar vervoer? En zal dat daar voor de eerste keer ter tafel liggen? En dan zullen we van daaruit eraan beginnen werken. Maar binnen de projectstuurgroep, 2 jaar aan een stuk, is dat niet gevallen. Dus ik ga daar ook niet op in. Ja, ik snap dat helemaal en ik denk dat we allemaal samen diezelfde bekommernis delen. Het is echter wel zo dat dit is een mobiliteitsplan en ik zet dan een klein beetje een paardenbril op. Hè. Wij kijken in eerste instantie van wat gaan we doen om die mobiliteit te verbeteren. Hè. Ik verwijs altijd naar wat we gedaan hebben op de Gensberg, die 2 straten waar we het smaller gemaakt hebben. Natuurlijk, Jan, als het moment komt om infrastructurele werken te doen, zullen we... ontharden. Kijk maar wat we gedaan hebben op de grote baan. Daar hebben we ook de aansluiting smaller gemaakt. En daar hebben we natuurlijk onthard. Ik bedoel, ontharden zit sowieso helemaal in wat we doen. Maar in dat mobiliteitsplan wil ik mij niet laten tegenhouden om sommige dingen te doen, omdat er ook direct moet onthard worden. Want het is zeer terecht wat je zegt. Een verfborstel en een bloembak en wat paaltjes, dat gaat... relatief snel, want alles is relatief in het leven. Als dat moet gebroken worden, dan gaat dat echt over heel andere tijdslijnen. En ik denk dat we vanuit mobiliteit moeten streven naar het zo veilig mogelijk maken. En het zal zeker door de collega's van openbare werk, ik spreek even voor u, burgemeester, als ik mag, bij elke kans die er is, wordt er gekeken om die dingen en smaller en ook groener te maken, enfin, of de asfalt eruit te halen en inderdaad ervoor te zorgen dat er onthard wordt. Dat is sowieso, zit dat in al onze projecten in, maar niet vanuit, enfin, mag hier niet tegenhouden. Ja. Wel, het is te zeggen, Jan, op pagina 79, actie 99, is daar een tractorsluis voorzien. Dus die knip staat in het plan. Natuurlijk zijn ze... Natuurlijk. Nee, maar het plan is nu gewoon opgemaakt. We maken eerst, we zetten eerst... Allee, de plaats waar jij naar verwijst gaat over die fietsverbinding. Allee, we hebben nu gewoon het plan zo gemaakt, maar inderdaad, dat hoort bij me. Het ene gaan we niet zonder het ander doen, hè, Jan. Allee, dat zou een beetje niet slim zijn, denk ik, van ons uit. Maar dus die knip staat erin. Hè. Allee, ik bedoel, we gaan dat inderdaad... En we gaan het doen met een tractorsluis. Hè. Dus dat staat erin. Dat is eigenlijk... Allee, dat staat in het mobiliteitsplan. Ja. 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 Merci. Dank u wel. Het is inderdaad zo dat bij heel wat van de dingen die we voorzien, zullen we moeten met circulatieplannen werken, anders heeft het geen zin. En binnen een redelijke termijn, ja, ik zou ook graag hebben dat ik morgen wakker word, dat het allemaal gedaan is, maar dat zal denk ik niet gebeuren. Hè. Ja?
De micro.
Nog één punt, en dat heeft te maken met pagina 38, voorlopige plannen erin richting Brusselse Steenweg. Dit vind ik toch echt een aanfluiting van onze heer minister. Het is spijtig dat hij hier is. Ik ga nog eens een aantal persberichten lezen. Ja, in december 18 werd er al beloofd van dat er een studie ging uitgevoerd worden. In 17 ging er in Beersel van Aanzien Victor en de steenweg op eigenbrakel van Vastio Godot tot aan de Zavelberg fietspaden aangelegd worden. In 2016 was er al €75.000 vrijgemaakt voor studiewerk dat structurele oplossingen in kaart moet brengen. Ik bedoel, het enige wat we daarvan dus nu zien in dit mobiliteitsplan is feitelijk ja, de parking voor Sint-Victor en overal de rest nog complete vaagheid. Dus ik vind het spijtig dat hij hier niet is, maar we hebben hier toch een fantastisch stukje van aankondigingspolitiek gezien. Dat zich nu vertaalt, I'm sorry, hè. Het is spijtig voor deze gemeente dat we daar nog niet verder staan. Hè. En je mag het aan de heer minister van jullie fractie melden dat het feitelijk, ik ga niet zeggen schandalig is, maar het is er toch niet ver van. Hè.
Meneer Sterk, maar uw amendementspunten, mogen we dat in globo stemmen of wil je dat puntje per puntje doen?
Voor mij mag dat in globo gestemd worden. Het resultaat is ja, sowieso al duidelijk. Dus,
ja, maar we moeten er toch over stemmen. Dus we gaan eerst over het amendement van de fractie Groen stemmen.
Ja.
Oké, okay, volgende agendapunt, de ondertekening. Ja, sorry, excuseer. Ja, nu moeten we nog wel stemmen voor het 26e agendapunt, het gemeentelijke mobiliteitsplan. Sorry, we herbeginnen met de stemming. Dan toch wel punt 27, het charter masterplan toegankelijke haltes. Opnieuw het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Ja, dankjewel voorzitter. Inderdaad, wij ondertekenen het charter masterplan toegankelijke haltes. Ja, eigenlijk om de eenvoudige reden dat mobiliteit voor iedereen moet zijn. Ook voor de mensen die iets minder mobiel zijn. Daarom dat wij ons echt engageren om telkens als wij werken doen aan haltes, wij daar zullen rekening mee houden dat we daar met verhoogde opstappen werken, zodat ook voor de minder mobiele mensen goed bereikbaar is. Ik vraag hiervoor jullie goedkeuring.
Zijn daar vragen over? Kunnen we dat goedkeuren? Prima, dank u wel. Agenda punt nummer 28, de naamgeving op de Manchester City. Nog eens het woord aan mevrouw De Greef.
Ja, op 28 april 2021 werd de naam van de straat Neerdorp binnen de Manchester City in Huizingen op deze gemeenteraad goedgekeurd. Uit het openbaar onderzoek blijkt dat nog bezwaren, nog opmerkingen werden ingediend. Dan kan de gemeenteraad nu overgaan tot definitieve goedkeuring van de naam Neerdorp.
Iedereen nog eens akkoord met de naam Neerdorp? We hebben dat al eens goedgekeurd. Prima, dank u wel. Het laatste agendapunt op de gemeenteraad. Uitsluiting BPA Heideveld te Gijsleer. Ik geef het woord aan meneer Savenberg.
Sinds 2017 hebben vergunningsverlenende overheden kunnen ze afwijken van stedenbouwkundige voorschriften voor een BPA. Op het ogenblik dat het indienen van de aanvraag ouder is dan 15 jaar. Sinds 2019 werd ook de mogelijkheid geboden om voortaan de toepassing van de afwijkingsbepaling voor bepaalde BPA's uit te sluiten. Wanneer de gemeenteraad van oordeel is dat een 15 jaar oud BPA net die ruimtelijke kwaliteit garandeert in plaats van deze in de weg te staan. Het BPA Heideveld en de Gijsleer heeft betrekking op een gebied tussen Huizingen en Lot, waarvan het landschap wordt bepaald door verschillende grootschalige industriële componenten, windturbines, bedrijven, een kanaal en twee hoogspanningsleidingen. Deze hebben tot gevolg dat dat gebied reeds grotendeels verzadigd is, zodat het niet wenselijk is om tot een individuele en vraaggestuurde ruimtelijke ontwikkeling te komen en om bij elk potentieel nieuw project of elk potentieel nieuwe constructie een individuele beoordeling mogelijk te maken van wat ruimtelijk wenselijk is. Dus het BPA heeft vandaag nog steeds een zeer belangrijke sturende werking. Een ongebreidelde verhoging van de ruimtelijk rendement is op deze locatie dus niet wenselijk. Gelet op de beperkte mogelijkheden die nog resteren in het betrokken gebied, is het daarentegen wenselijk om toekomstige ontwikkelingen op een gestructureerde manier en op elkaar afgestemde wijze te laten gebeuren. Het BPA garandeert de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Het beschermt het gebied tegen de realisaties van projecten en constructies die de omgeving te veel zouden kunnen belasten. Het BPA werd bovendien pas vrij recent nog deels aangepast aan de actuele noden en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Mochten er zich nog ontwikkelingen voordoen die lopen tot ruimtelijke aanpassingen die niet mogelijk zouden zijn op basis van het BPA, gaat de voorkeur uit naar de ontwikkeling van een volledig ruimtelijk onderbouwd gemeentelijke visie via een herziening van de geldende bestemmingsplan. Mag ik jullie vragen om dit goed te keuren?
Zijn er vragen over dit punt? Kan iedereen ermee akkoord gaan? Prima, dank u wel. Dan zijn we rond met de gemeenteraad en kunnen we onmiddellijk verder.